Rustig aan, maar degene die niet meer bij de vergadering van...
De vergadering gaat beginnen.
...buiten de ruimte het gesprek voortzetten. Kijk, dat geeft al een stuk meer rust. Oké, de grootste onrust hebben we denk ik achter de rug met de wisseling nu inmiddels. Dus dan wou ik maar de vergadering weer heropenen bij deze. Van harte welkom allemaal weer terug bij de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen van de provincie Utrecht. We hebben nog twee statenvoorstellen te bespreken en daarna de stand van zaken voor Vuelta. Dus we gaan om te beginnen het statenvoorstel versterking lokale journalistiek bespreken en daarna het statenvoorstel visie van de provincie Utrecht op het samenspel met de inwoners. Om te beginnen dus, agenda punt 2.4, het statenvoorstel versterking lokale journalistiek. In het coalitieakkoord staat opgenomen dat de provincie wil bijdragen aan de versterking van de lokale journalistiek en uit onderzoek naar lokale en regionale journalistiek is ook gebleken dat op plekken in de provincie dat niet helemaal goed meer werkt of zeer kwetsbaar is. Er is onderzoek bekeken, er is in het veld gesproken en op basis daarvan is een beleidskader opgesteld. Versterking lokale journalistiek. Wat is het en wat kunnen we ermee om tot de gewenste versterking te komen? Ik geef het woord aan de fracties zoals vanmorgen is afgesproken op alfabetische volgorde, beginnend bij de VVD. Dan zie ik hier de heer Van Schie, maar is hij ook degene die het woord voert? Nee, meneer Kokke. Meneer Kokke, u heeft het woord. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Een liberale democratie kan niet zonder onafhankelijke journalistiek. En ook niet zonder democratische sturing en controle op de besteding van belastingmiddelen. We vinden het jammer als VVD dat in dit statenvoorstel wel een tegenstelling lijkt te worden gecreëerd. En of we ondersteuning van de lokale journalistiek nou zien als een kerntaak van de provincie of niet, dat hoeft volgens mij, volgens ons, ook niet die tegenstelling die is op te lossen. Artikel 158 van de provinciewet, het tweede lid, daar verwijst het college ook naar, spreekt de voorkeur uit voor het publiekrecht op het moment dat activiteiten moeten worden verricht. In het statenvoorstel wordt eigenlijk nauwelijks een afweging gemaakt rond dat hier niet volgens de publiekrechtelijke weg zou kunnen. GR spreekt van een keurslijf. Dat is wat ons betreft dus niet aan de orde. Evengoed zou hier kunnen worden gekozen voor een subsidierelatie, waarbij een onafhankelijke adviescommissie de aanvragen beoordeelt.
Een moment, meneer Kokker, dat is een vraag uit de zaal.
Ja, we kunnen het hier bijna niet verstaan wat de heer Kokker zegt. Dat zou wel natuurlijk wel erg jammer zijn.
Met name de laatste drie zinnen.
Oké, is er een mogelijkheid dat u wat luider spreekt of dichter bij de microfoon? Of?
Laat ik het gaan proberen. En als het niet werkt, dan log ik even opnieuw in. Misschien is het dan beter.
Is dit al beter? Vraag ik aan de zaal. Oké. Rustig en duidelijk praten, dan komt het denk ik goed.
Goed.
Gaat u verder.
Fingers crossed. Goed, ik was gebleven bij de keuze voor het publiekrecht. Geert geeft daarvan aan dat het een keurslijf is. In dat betreffende artikel in de provinciewet 158. Oké. Ik zie de chat, voorzitter. Volgens mij kan ik beter even opnieuw proberen in te loggen.
Nee, dat is niet nodig, want in de chat staat dat het luid en duidelijk is. Dus gaat u vooral gewoon
verder. Dan heb ik te snel gelezen. Excuses. Goed. Artikel 158 lid 2. Inmiddels iedereen bekend. Geeft een voorkeur voor de publiekrechtelijke weg als het gaat om het organiseren van activiteiten die door de provincie worden gefinancierd. En GS geeft eigenlijk in dit statenvoorstel onvoldoende een afweging waarom hier publiekrecht niet gevolgd zou kunnen worden. Er wordt gesproken over een keurslijf, en dat is een letterlijk citaat. En dan wordt er al heel snel overgestapt op de keuze voor een stichting. Daarmee plaats je de democratische controle echt wel behoorlijk op afstand en is eigenlijk niet meer mogelijk vanuit de Staten. Hij kan daardoor ook niet meer worden bijgestuurd, zowel niet door de Staten, maar ook niet door GS, op het moment dat er bijvoorbeeld in de besteding van middelen problemen worden geconstateerd. We geven 3x2 ton conform het voorstel straks aan de stichting en we moeten maar hopen dat die stichting de goede dingen doet. En anders hebben we geen mogelijkheid om dat te corrigeren. Nou, wat VVD betreft, voorzitter, zouden we heel goed.
Ja, mevrouw Boelhouwer.
Mag ik een vraag stellen aan de heer Kokker? Ja, ik heb het zo opgevat dat de stichting juist voornamelijk als doel heeft om onafhankelijk te zijn. En ja, hoe zou de heer Kokker dan denken die onafhankelijkheid te garanderen? Of ja, als u iets goede journalistiek vindt als statenlid, dan kan iemand daar toch een bijvoorbeeld liberale gedachte achter percipiëren, wat het in ieder geval misschien ook wel zou zijn. Maar het gaat met name om de onafhankelijkheid die, ja, ik denk niet dat wij daar straten te dicht op moeten willen zitten. U begrijpt mijn vraag.
Ik begrijp mijn vraag en het lijkt wel alsof mevrouw Boelhouwer mij kon lezen, want dit was inderdaad het onderdeel van mijn bijdrage waar ik nu net op kom. Van hoe kan het dan wel en hoe kun je volgens ons die onafhankelijkheid toch goed waarborgen? En dat kan door te werken met een onafhankelijke adviescommissie. En die gaat over de subsidieaanvragen. RGS kan dan vervolgens transparant aangeven hoe met dat advies is omgegaan. En daarmee kunnen wij met elkaar controleren of er wel of niet sprake is van politieke voorkeuren. Of inderdaad die brede democratische discussie hier op een goede manier wordt gediend. Maar hebben we wel de mogelijkheid, in ieder geval GS, om, mocht het echt misgaan, bij te sturen. En hebben wij ook iemand die wij kunnen aanspreken op het moment dat er discussie plaatsvindt. Want ik wil echt voorkomen, voorzitter, dat de oprichting van deze stichting met alle goede bedoelingen, waar wij ook achter staan, straks wordt tot een van de eerste journalistieke producten over de goede intenties, maar de slechte uitvoering met alle gevolgen van dien. Dat in ieder geval even waar het gaat om de publieke rechtelijke
kant. Ik onderbreek u, meneer Kokker, want mevrouw Welsje van het CDA heeft een vraag. Mevrouw Welsje?
Dank u wel. Ik ben even benieuwd naar of het nou echt om de structuur gaat, die stichting en de controle daarvan van de middelen. Of lees ik hier toch ergens ook een beetje censuur, dat is misschien een zwaar woord, vanuit de Staten van als de berichtgeving ons niet zint, dat we dan kunnen ingrijpen. Want dat laatste moeten we denk ik sowieso ver van blijven.
We moeten op de inhoud niet gaan ingrijpen. Maar ik wil ook voorkomen, en ik ga me even een heel zwart scenario neerzetten, dat we straks middelen aan de stichting geven, dat stichting keuzes maakt. Maar, bijvoorbeeld, laat ik het me even rond doen, bijvoorbeeld vriendjespolitiek naar voren komt, of toch bepaalde voorkeuren voor onderwerpen naar voren komen, waar vervolgens ook niet meer kan worden ingegrepen. We hebben het geld dan bij een stichting geparkeerd en op het moment dat de vragen komen van joh, het blijft wel belastinggeld, waarop dat geld dan besteed is, dan moet er worden verwezen naar een rapportage die we krijgen en meer kunnen we ook niet.
Voorzitter.
Mevrouw de Haan, ja.
Ja, een vraag aan de VVD. In hoeverre dan u echt het doel van onafhankelijke journalistiek voor ogen heeft? Ik zie in het statenvoorstel, zie ik namelijk een aantal criteria opgenomen. Waaraan het Mediafonds ook moet voldoen. Dus en dat is wat ons betreft goede en hele gestructureerde kaderstelling, waarmee wij juist die onafhankelijke journalistiek wel geborgd zouden zien.
Dat ziet er in de criteria. Dank u wel. In de criteria ziet dat er inderdaad ook goed uit. Alleen je hebt geen middel meer als de stichting daarvan afwijkt om bijvoorbeeld geld terug te vorderen of te voorkomen dat er nog meer geld aan de verkeerde doelen wordt uitgegeven. Daar zit onze zorg. Niet in de onafhankelijkheid, want daar zijn wij ook een groot voorstander van. En wij zien ook de spanning die er kan zijn op het moment dat we te snel als politiek ons daarmee willen bemoeien. En vandaar ook het voorstel om een onafhankelijke adviescommissie de aanvraag te laten beoordelen. Maar je hebt in ieder geval een middel als er gewoon problemen ontstaan bij de besteding van de publieke middelen om dan nog in te kunnen grijpen.
Was het uw betoog of heeft u nog andere zaken in de eerste termijn, meneer Kok?
Wij hebben nog wat andere punten, voorzitter. Een vraag aan de gedeputeerden. Want als we de beleidsvisie lezen, er staat geen planning in, er staan geen financiën in, geen prioritering. Waar zeggen wij ja of nee tegen? En het afsluitende punt, voorzitter, betreft de dekking en ook daarmee het tijdstip van de besluitvorming. Want de dekking komt eigenlijk pas aan de orde bij de kadernota. En waarom zouden we het besluit dan niet kunnen wachten? Het kan laten wachten tot de kadernota aan de orde is, zodat we daarmee over de inhoud en de dekking in één keer kunnen besluiten.
Meneer
Ik ben klaar, voorzitter.
Interruptie, meneer Derksen.
En hij was ook klaar, volgens mij, zei hij. Laat ik even wegblijven bij de inhoud. Laat ik meer de principiële vraag stellen. Vindt de VVD-fractie dit een taak van de provincie, hoe je het ook inkleurt? Want die provincie die wordt alleen maar groter. Er wordt een heel circus opgetuigd met steeds meer organisaties en stichtingen eromheen intussen. Is dit een provinciale taak, vindt de VVD-fractie?
Nou, dat is een vraag, voorzitter, die we in de fractie ook aan de orde hebben gehad. En de heer Derksen stelt een goede vraag. We zouden daar niet in eerste instantie zelf de zet toe hebben gezet. Maar op het moment dat je constateert dat journalistiek ook lokaal zo belangrijk is voor het goed functioneren van je democratische samenleving, dan kun je besluiten om daar toch een bijdrage in te leveren. En in dat licht lezen wij dit voorstel.
Dank u wel. Ik zag dat mevrouw Welsje al eerder ook om een tweede interruptie gevraagd had. Is dat nog aan de orde of...
Ja, nou, ik neem het zo wel mee, mijn eigen bijdrage ook.
Oké, prima als u het dan mee kunt nemen, dat is heel erg mooi. Daar zijn we eigenlijk ook meteen aan toe, dus gaat u vooral verder dan.
Dank u wel. Een goede en onafhankelijke journalistiek is onontbeerlijk voor het functioneren van het goed functioneren van de democratie. En we zien inderdaad, en dat blijkt ook uit dit stuk, dat vooral die lokale journalistiek sterk onder druk staat. Ik zie dat ook in mijn eigen dorp Zeist. ja, het vermageren van de lokale nieuwsvoorziening. Dus heel goed dat wij hier als provincie een oplossing voor zoeken. En tegelijkertijd kom je dan ook in de spagaat terecht, die de VVD ook al aanstift. Ja, hoe geef je dat dan vorm? En geef je die journalistiek wel de vrije ruimte om onafhankelijk te kunnen zijn? En dat is natuurlijk best wel een worsteling dan, hoe je dat inricht. En CDA is er dan wel voor om het juist wel buiten de provincie te houden en dan maar bijvoorbeeld in een stichting zoals voorgesteld, wat dat denk ik een minst slechte optie is. Je moet niet te betrokken zijn, want nogmaals, dat zit die onafhankelijkheid in de weg. En nu kom ik ook even op mijn reactie op de heer Kokke. Ik denk, zonder naïef te zijn, dat als je de doelstelling van de stichting goed formuleert in de statuten, dat je daarmee die stichting al een hele goede opdracht meegeeft. En daarnaast, ja, als wij het houden bij deze financiering en het lukt echt niet of de stichting functioneert als instituut niet zoals het zou moeten, dan kun je altijd nog zeggen dat je de funding intrekt. Dat instrument heb je altijd. Maar onderaan de streep zijn we heel erg voor op zorgvuldige wijze het wel stimuleren van lokale journalistiek. Dat is niet alleen om ons om te halen, maar ook te brengen beide kanten op voor het goed kunnen functioneren van een democratie.
Dank u wel. Meneer Derksen heeft een vraag aan u. Meneer Derksen.
Ja, dank. We hebben het al eens eerder gehad over lokale journalistiek en hoe belangrijk dat is voor het functioneren van de democratie. Daar zijn wij het denk ik over eens. Maar in hoeverre borgt dit voorstel nou dat dit voorstel een oplossing is van dat probleem? Ik zie dat niet terug. Kijk, de journalistiek was er ooit voor om kritisch te zijn naar de macht. Nou ja, die tijd ligt al een tijdje achter ons. We zijn tegenwoordig meer een verspreider van het nieuws van de macht. Maar een kritische kijk op de macht is zeer gewenst. Dus als je nou zegt, van we gaan bijvoorbeeld de raden kritisch bekijken met een journalistiek instrument, dan kan ik daar heel goed bij voorstellen. Staten kan ook. Maar ik zie dat niet in het voorstel terug. Ziet u dat terug en waar dan precies?
Mevrouw Wilson.
Wat ik terugzie is dat we lokale journalistiek een impuls willen geven met elkaar. En dat financieel, volgens mij is het wel duidelijk dat misschien ook allemaal invloed van andere factoren, maar vooral ook dat het financieel gedreven is. Hè? Dat het niet meer rendabel bijna is om lokale journalistiek te bedrijven. Daar kunnen wij zeker iets mee. En ik hoop van harte dat de kwaliteit dan weer ten goede komt. En ik weet ook wel uit de lokale politiek, als ik een persbericht stuur, dat natuurlijk vind ik het fijn dat het één op één wordt opgenomen. Maar het is ook wel mooi als daar nog een redactioneel stuk bij komt. En dat daagt de lezer en de politiek ook uit om goed na te denken wat je zegt en wat je roept. Dus en zoals het nu gaat, is het denk ik helemaal niet goed. Als we iets kunnen doen, dan is dit wel een goede stap.
Okay, dank u wel. Ik ga verder bij meneer Kokke, want die had ook nog een vraag aan mevrouw Welsje. Meneer Kokke.
Dank. En mevrouw Welsje reageerde op mijn tekst door aan te geven hoe er ook opgetreden kan worden op het moment dat er sprake is van malversatie of dat er niet conform de statuten het geld wordt besteed. Maar dat lees ik niet in het statenvoorstel.
Mevrouw Welsje.
Nee, misschien niet, maar dat is volgens mij wel gewoon een logische stap die je kunt nemen in de praktijk. Dat hoeft niet per se ook in te staan. Dat is gewoon, dat zijn de instrumenten die deze structuur van een stichting biedt.
Oké, misschien een verschil van inzicht hoe dat dan precies werkt. Ik ga voor de eerste termijn verder bij mevrouw De Haan van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Regionale en lokale media verdienen steun om een belangrijke democratische rol in onafhankelijkheid te kunnen blijven vervullen. Ten behoeve van een vitale wat ons betreft geen liberale, maar een vitale democratie. En wij zijn de voorstander van dat de provincie een rol kan en wil hebben in het op peil houden van de kwaliteit van de journalistiek. En ook in de kwantiteit. En zoals het VNG-rapport zegt, er is momenteel sprake van marktfalen. En ook het adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad van Cultuur luiden de noodklok. Het is wat ons betreft dan ook voor de hand liggend dat de provincie hierin een rol voor zich ziet weggelegd. En in de stukken worden we goed en helder meegenomen in het onderzoek, de verkenning, de perspectieven, de gekozen denkrichting en de daarvoor opgestelde voorwaarden en uitgangspunten, waarbij samenwerking, innovaties en het bevorderen van onafhankelijke journalistiek de toon voeren. En tegelijkertijd is het onderwerp meteen spannend wanneer overheid en journalistiek elkaar raken. Onafhankelijke en pluriforme informatievoorziening moet op de grootst mogelijke wijze gewaarborgd worden. En op basis daarvan kunnen wij ons dan ook zeker vinden in de oprichting van een stichting voor een mediafonds. Want daarmee staat GS en ook PS wel op de grootst mogelijke afstand. Tegelijkertijd voel ik wel een bepaalde ongemakkelijkheid. Want in het onderzoek, ook door het bureau, is gesproken over specifieke doelgroepen en bijvoorbeeld zogenaamde witte vlekken. We geven die kanten van de verkenning geven we niet direct een plek door voor een mediafonds te kiezen. En tegelijkertijd zouden we wel heel graag willen dat zogenaamde witte plekken wel een plek zouden krijgen in de beschikking door een mediafonds. Daar gaan we niet over en tegelijkertijd is dat ook wel een soort ambivalentie in het geheel. Dus op inhoudelijk vlak voel ik enigszins mee, maar op het gebied van onafhankelijkheid zijn wij voorstander van het mediafonds. Dat de provincie gaat voor duurzame versterking vinden wij een hele mooie ambitie. Niet alleen voor de korte termijn. Want een duurzame investering geeft de meeste kans op een duurzaam effect. En daarom klinkt de voorstel voor structurele financiering voor dit onderwerp bij de kadernota meer dan logisch. Nog een paar vragen over het proces. Er komt een evaluatie door een onafhankelijke partij in het derde jaar van het bestaan van de regeling. Waarom is gekozen voor in het derde jaar? En kan tussentijds de staat bijvoorbeeld wel geïnformeerd worden over de wijze waarop het mediafonds de gelden beschikt? Er zijn ook rapporten die bij het ministerie liggen, die heb ik net al aangehaald. Is er al meer bekend bij de gedeputeerden over eventuele stappen vanuit het ministerie op dit punt? En daarnaast heeft de gedeputeerde een brief gestuurd om meer geld voor lokale omroepen. Is daar nog een reactie op gekomen? Daar zijn we ook benieuwd naar. Dit waren voor ons nu de vragen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw de Haan. Dan ga ik verder bij de fractie van DENK. Is er iemand van DENK die het woord wil voeren over dit onderwerp? Zo niet, dan gaan we verder bij D66. Mevrouw Veen, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Dank u wel. We hebben inmiddels al best veel gesproken met elkaar ook over dit voorstel. Het zat natuurlijk ook al even in de pijpleiding met onder andere het onderzoek wat er is gedaan en met de conferentie die we hebben gehouden. En inderdaad, zoals mijn collega mevrouw De Haan van de ChristenUnie ook al aangaf, de noodklok is wel ruimschoots geluid of geluiden. Dus ik ben erg blij, we zijn erg blij dat het voorstel er nu ligt en dat we als... En dat we verder kunnen met het opzetten van deze stichting. We zijn dan ook blij dat er gekozen is voor een vorm van een stichting waarbij de onafhankelijkheid van de journalistiek hoog in het vaandel staat. En maken ons dan ook in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VVD niet zo'n zorgen over dat het iets verder van de provincie afstaat. Sterker nog, we juichen dat zelfs toe, want we zouden het graag willen voorkomen dat er ook maar enige schijn van belangenverstrengeling zou kunnen zijn. En we vinden juist dat journalisten, dat het aan hen is om die kritieke rol op de provincie te vervullen en mogen dat invullen zoals wij dat willen. Zodoende zijn we dus voor de stichting het enige waar wij wel toch nog een zorgpuntje willen...
Een moment voordat u aan dat punt begint, want meneer Kokke wil een vraag stellen. Meneer Kokke.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vraag aan mevrouw Veen. Op het moment dat er iets misgaat in de stichting, welke middelen heeft u dan als collega statenlid om controle uit te oefenen op de besteding van belastinggeld, waar u zelf ook verantwoordelijk voor bent richting de inwoners?
Wat is?
Nou, allereerst gaat het natuurlijk over dat we elk jaar een bedrag overmaken aan deze stichting. Dat is overigens waar ik zo meteen in mijn bijdrage nog iets meer over zal zeggen. En dat is natuurlijk altijd een knop waar we aan kunnen draaien. Daarnaast voel ik best een eindje met u mee, meneer Kokke, over dat het best ingewikkeld is om... je wil natuurlijk wel die financiële controle hebben. Nou heb je die jaarlijks, volgens mij. Maar als u een goed idee heeft om die bijvoorbeeld halfjaarlijks te doen, vind ik dat ook prima. Maar in principe denk ik dat we als provincie genoeg middelen hebben om daar goede zorg voor te dragen.
Gaat verder.
Okay. Want ik heb overigens wel, we hebben overigens wel een klein zorgpuntje als het gaat om de financiën. Voor nu wordt er gezegd, ja, bij de kadernota moeten we gaan kijken naar een integrale afweging gaan maken. Wij als D66 zeggen eigenlijk, het financiële voorstel wat er nu ligt, dat moet wat ons betreft ook nu in ieder geval een stuk verder afgekaderd worden. Het is zonde als we nu voor €20.000 een stichting oprichten die 2 ton te besteden heeft. Om vervolgens niet zeker te zijn van in ieder geval een besteding van de cent een aantal jaar. Dus wij zouden wel van de gedeputeerden willen horen of er mogelijkheden zijn om zo snel mogelijk een bepaalde structurele financiële voorzieningen te kunnen treffen. En wellicht ook het bedrag een stukje omhoog te gooien. Het is namelijk zo dat bijvoorbeeld een gemeente als Leiden, die heeft voor alleen de gemeente Leiden een fonds van 3 ton. Dus het lijkt me dat voor de gehele provincie 2 ton een vrij klein budget is. En ik zou dan ook graag van de gedeputeerde horen of hij een voorstel heeft om eventueel dat budget ietsje te verruimen en waar hij dan aan denkt. Ik denk zelf ook ergens aan, maar dat zal ik dan in reactie daarop geven. En daar wil ik het even voor nu bij laten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Veen. Dan komen we bij GroenLinks. Mevrouw Boelhouwer, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Niet in alle gemeenten gaat het goed met de lokale media. En de grootste vrees is dat er in delen van Nederland nieuwswoestijnen ontstaan. Gebieden waar het lokale bestuur niet meer wordt gecontroleerd door de journalistiek. Ik citeer uit een artikel van NRC op 27/2 dit jaar. Een special over het lokale bestuur. En ik denk dat dat precies met een heleboel andere teksten die daarin staan en ook de onderzoeken vanuit de VNG en de Raad voor Cultuur en de Raad van het Openbaar Bestuur aangeeft waarom het zo noodzakelijk is om aandacht te besteden, meer te investeren in de staat van de lokale journalistiek. Een vitale democratie is vaak genoemd als reden, maar ik denk dat het ook om zelfs nog wat andere zaken belangrijk is om een goede structuur te hebben. Dus wij zijn eigenlijk heel gecharmeerd van het voorstel en wij zien ook wel dat het verstandig is om niet meteen een hele een grote pot neer te zetten en een stichting op te richten met ga dit maar uitvoeren. Hè? Dus het is stap voor stap. Maar we hebben wel, net als mijn voorganger van D66 sprak, mevrouw Veen, grote zorgen over de financiering in de toekomst. Je gaat niet eerst een stichting oprichten en vervolgens dat een lege huls laten zijn. Die woorden zijn eerder gevallen vandaag volgens mij. Dus ik sluit me eigenlijk wel aan bij die gedachten over die funding. En ik ben eigenlijk heel positief over het voorstel, dus ik heb daar verder geen vragen over. Wij zijn daar voor.
Dank u wel. Mevrouw Boelhouwer, dan de fractie van Ja 21, meneer Dinklo.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik geef toe dat mijn commissiegenoot heeft gelezen, maar die kon helaas niet vanmiddag, dus ik neem voor hem waar. Maar op zich, kijk, de intentie van het voorstel, dat kunnen wij best wel steunen. Dat er is behoefte aan onafhankelijke journalistiek. En zeker op plekken, de witte plekken zoals die genoemd worden. Alleen waar wij ons zorgen over maken is over de pluriformiteit van de journalistiek. En wat er hier staat is dat, en dat is ook direct een belangrijkste punt wat wij willen inbrengen. Het gaat over discussie over nou welke vorm ervoor wordt gekozen. Dat laten we even aan de stichting. Oké, prima. Maar er staat in, er moet een onafhankelijk bestuur komen. Nou, dan gaan mijn, denk ik altijd, niemand is onafhankelijk. En waar wij ons, en een van de zaken waar wij ons zorgen over maken, dat die onafhankelijkheid van het bestuur gewaarborgd wordt. Daar heb ik eigenlijk nog niemand over gehoord. Er worden 5 bestuursleden worden benoemd en er wordt eigenlijk geen enkele eis, behalve dat ze een journalistieke achtergrond hebben, aan die bestuursleden gesteld. En wij vinden eigenlijk als jaar 21 dat daar meer eisen aan worden gesteld. De belangrijkste eis wat ons betreft dat de 5 bestuursleden geen politieke kleur mogen hebben. Of geen hele dominante politieke kleur mogen hebben. Even als voorbeeld, ik heb bij de Raad van Toezicht van de NOS gekeken. Die wat ons betreft, daar mag ook wat gekeken worden. Er zitten 2 mensen in, heb ik snel gezocht. Eentje, de voorzitter, heeft een PvdA-achtergrond. Eén heeft een D66-achtergrond. Nou ja, mocht er wel, dus dat is eigenlijk de vraag, belangrijkste vraag die wij hebben. Eigenlijk de opmerking van prima een onafhankelijk bestuur, maar dan ook echt onafhankelijk. En niet geen oud-wethouders, raadsleden, kamerleden. Dat, dus volgens mij is mijn punt wel duidelijk. Dus hoe gaat GSW
Een vraag, mevrouw de voorzitter.
Die was me denk ik net aan het formuleren. Hoe gaat GS?
Ja, nee, volgens mij is mijn vraag wel duidelijk.
Oh, sorry.
Nee, ik wil een vraag aan de heer Dinklo stellen.
Oké, okay. Ja, natuurlijk. Ga de gang.
Betekent het dat u zegt geen oud-Tweede Kamerleden, geen wethouders, maar überhaupt geen mensen met een politieke achtergrond in zo'n bestuur zouden mogen zitten? En misschien vindt u het goed als ik van de gelegenheid gebruik maak om aan de gedeputeerden nog even iets te vragen wat ik net vergeten ben. Dat is dat er samenwerking gezocht. Wordt met de opleiding journalistiek van de hogeschool hier en de NVJ. En ik vroeg me af hoe zij eigenlijk tegen deze gedachten aankijken. Zijn die enigszins betrokken geweest?
Meneer Dinklo, wilt u nog...
Volgens mij heb ik de tweede vraag zelf beantwoord, dus doe ik niet zo. Nou ja, voorzitter, kijk, ik geloof niet zo in onafhankelijkheid. Ik bedoel, iedereen komt altijd met een bepaalde bagage en een kleur in zo'n dingen te zitten, in welk bestuur dan ook te zitten. En onze mening is dat als er een onafhankelijk bestuur is, dat er niet mensen moeten in zitten met een heel prominent politiek profiel. Kijk, iemand kan best wel lid zijn van een partij. Nou, ik vind dat wel een lastige, ja. Ik bedoel, ik ben er voor dat er mensen... Ik ben er niet voor dat er mensen zitten die bijvoorbeeld, Eerste Kamerleden zijn. Dat zie je langskomen, hè? Dat is natuurlijk een bekende. Maar of oud-Tweede Kamerleden, of al een heel politiek profiel, de burgemeester zijn geweest, wethouder, denk ik, nou, doen we dat ook nog even naast.
Mevrouw de Hond heeft een vraag voor u en daarna kom ik bij meneer Egermond. Mevrouw de Hond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Dinklo, want ik ben het met u eens dat onafhankelijkheid bestaat bijna niet. Dus ik kan me dan ook voorstellen dat u dan uitsluit dat mensen bijvoorbeeld lid zijn van een bestuur van een sportvereniging, van een energiecoöperatie, van een raad van toezicht van een of andere lokaal. Ik bedoel, daar zitten dan ook belangen bij, dat ze hoeven niet alleen maar politieke belangen te zijn. Dus wilt u dat lidmaatschappen van dat soort instanties dan ook allemaal uitsluiten voor die voor de stichting?
Ja, volgens mij gaat dit. Ik zal de vraag. Ik begrijp de vraag, maar ik zal. Kijk, dit statenvoorstel gaat erover dat de politiek gecontroleerd wordt. En als de politiek gecontroleerd wordt, is het belangrijk dat het bestuur dat geld uitgeeft om die politiek te controleren, geen duidelijke politieke voorkeur heeft. Dus daarmee is wat mij betreft deze vraag beantwoord. Dus de rest mogen ze overal lid van zijn, maar ik vind het een beetje...
De vraag was beantwoord, dank u wel. Ik ga naar meneer Egermond.
Ja, nog even iets scherper. Begrijp ik dan goed dat u vindt dat mensen geen lid zou moeten zijn van de politieke partij? Of heb ik dat nou verkeerd begrepen? Want ik ken ook verschillende journalisten die juist lid zijn van verschillende politieke partijen om allerlei interne informatie ook binnen te kunnen harken. En ja, dat vind ik een slimme manier om mee journalistiek bezig te zijn. Dus dus ik vraag me wel af, hoe staat u daar tegenover?
Meneer Dinklo.
Ja, voorzitter, volgens mij, ik heb het over bestuur, niet over de journalisten. Dus daar ga ik niet over. Ik ga maar over de benoeming van de bestuursleden. Want daar zit de onafhankelijkheid in. Dus daar zit wat mij betreft de begrenzing in. Dat de journalisten...
Oké, mevrouw Veen. Ja.
Ja, ik maak er nu natuurlijk een beetje een soort lolletje van. Maken het steeds complexer. Maar ik voel wel tot op zekere hoogte met de heer Dinklo mee dat het natuurlijk wel een onafhankelijk bestuur moet zijn. En dat we het daar goed moeten borgen met elkaar. Dat daar mensen in zitten die een afgewogen beslissing maken. En kijk, dat er iemand van een kleur in zit, dat vind ik niet zo heel erg. Maar dan moeten we inderdaad, ik kan wel meevoelen met u voor een heel eind dat er wel gewoon een vrij neutrale grondhouding moet zijn in zo'n bestuur. Dus dat wilde ik er even aan toevoegen.
Oké, dank u wel. Ik, ja, u maakt uw betoog af, gaat u verder?
Ja, volgens mij dat eerste punt over de omvang van bestuur. Het tweede was wat ons voor mij in ieder geval ook verbaasde. Even kijken, dan ga ik even terug naar het gevraagd besluit. Daar staat in, onder 3b moet journalistieke beroepsethiek en kwaliteiten worden nageleefd. Daarna staat onder 3c... Het voorgenomen journalistieke product zal niet in strijd zijn, zal zijn met wet en regelgeving, plagiaat, uitgesloten anonieme bronnen. Nou, er wordt een heel rijtje opgenomen, maar volgens mij staat het allemaal in journalistieke beroepsethiek. En het eerste heb ik zelfs wat moeite mee, niet in strijd met wet en regelgeving. Er zijn voldoende journalisten die wel wat hebben gedaan in strijd met wet en regelgeving, waar dat zeer nuttig voor was, voor onze kennis van wat er gebeurt. Dus ik zou eigenlijk willen vragen dat 3C... weg wordt gelaten en we alleen het doen op journalistieke beroepsethiek. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Dinklo. Dan ga ik verder bij de fractie van de Partij van de Arbeid. En ik geef mevrouw de Hond het woord. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Niet alleen de liberale democratie, maar ook de sociaaldemocratie kan niet zonder onafhankelijke journalistiek. Laat dat even duidelijk zijn. Wij zijn ook heel gecharmeerd van dit voorstel, omdat we de onafhankelijkheid en bemoeienis met de journalistiek, dat we de onafhankelijkheid willen waarborgen van de journalistiek, laat ik het zo zeggen. En we vinden deze oplossing een hele goede. Ik was nog wel getriggerd door de opmerkingen van de heer Kokke over die subsidierelatie. Want hij gebruikte daarbij als argument dat je met een subsidierelatie wel kan ingrijpen als er iets misgaat en in zo'n stichting niet. En die vraag wilde ik eigenlijk gewoon stellen aan de gedeputeerde. Is dat zo? Hebben wij helemaal geen middelen om in te grijpen als er iets mis zou gaan in de stichting waar wij het als volksvertegenwoordigers het helemaal niet mee eens zijn? Kunnen we dan niks meer doen? Is het een losgeslagen project geworden? Dus die vraag zou ik even aan de gedeputeerde willen stellen. En daar wou ik het verder bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Voor de Partij voor de Dieren heeft mevrouw Jager laten weten geen woordvoering op dit onderwerp te hebben. Dan ben ik bij de PVV. Meneer Derksen.
Ja, dank voorzitter. Voorzitter, ik kan me de tijd niet meer heugen dat we een statenvoorstel hebben gezien over een taak van de provincie. Dit gaat in BEM bijvoorbeeld de hele dag al zo door, over zelfverzonnen opdrachten die eigenlijk helemaal niet bij de provincie horen. Ik deel de zorgen die de heer Dinklo heeft over de onafhankelijkheid van zo'n stichting. We hebben op het landelijk niveau een D66-minister die verantwoordelijk is voor de NPO. De baas van de NPO is van D66. De partner van de voormalig minister van D66 maakt praatprogramma's. En voor de verkiezingen komen er D66 documentaires op de buis. Ik zou zeggen, moeten we voorkomen. Maar we moeten er dus niet aan beginnen. Want op zo'n bestuursrol komen natuurlijk de usual suspects af. En dat kan alleen maar misgaan. Waar ik ook nooit iemand over hoor, is al dat geld dat we de hele dag uitdelen, dat daar mensen voor moeten werken. Dat die mensen dat moeten opbrengen. Onder andere met opzenden. Ik geloof dat de benzineprijs volgende week 3 euro is. Niemand die zich daar zorgen over maakt in de Staten. Het enige wat we doen, is geld uitdelen. De hele dag geld uitdelen. Ik vind het onbegrijpelijk. En als je nou wat aan de lokale journalistiek zou willen doen, en ik kan me best voorstellen dat dat enige steun behoeft, waarom ga je dan niet met RTV Utrecht praten om een klein deel van dit geld in te zetten om bijvoorbeeld een aantal journalisten gewoon naar die gemeenteraden te sturen en daar verslag van te doen? Waarom moet het weer een eigen organisatie zijn waar we vervolgens dan ook nog eens een keer geen grip op hebben? Dat waren mijn belangrijkste bezwaren bij dit voorstel.
Dank u wel, meneer Derks. Dan de heer Eggermond, gaat u gang.
Eerst over hetgene wat waar de heer Kokke het over had. Wij denken dat het belangrijk is dat er in ieder geval, als er stichtingsstatuten komt, dat in ieder geval ook helder is daarin wanneer het beëindigt. En wanneer we dan zeg maar die stichting ook weer opheffen. Dat is volgens mij ook, is dat ook een uitgangspunt dat we hebben ten aanzien van verbonden partijen. Dat we dat ook helder daarop neerzetten. En dat is denk ik ook wel een van de zaken die bij de wensen bedenkingen ook naar voren gebracht zou moeten worden. Het tweede is, ik hoor mensen zeggen van het gaat hier om het controleren van de macht. Ja, ik lees alleen maar dat het gaat om versterking van de journalistiek in de provincie. Dat kan dus ook de sportjournalistiek zijn. En het kan ook allerlei andere dingen. Dus in hoeverre wordt daar dus nog verder op gespecificeerd. Dat zeg maar, wat gaat nou uiteindelijk het doel zijn, zeg maar. Het derde is dat wij ons afvragen. De laatste jaren hebben natuurlijk verschillende publicaties, hebben verschillende verdienmodellen weten te organiseren. Waaronder het vragen van een abonnement, andere zaken. En wij zeggen hier heel expliciet van publicaties moeten voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Maar in hoeverre gaat deze, wat uiteindelijk toch een soort van subsidie is, uiteindelijk dan concurreren met die verschillende verdienmodellen. Waarin soms mensen ook wel dingen gratis ter beschikking stellen, maar ze op een andere manier geld binnenkrijgen. Dus dat is wel een ding, is daarover nagedacht en in hoeverre zit dat zo? En tenslotte wil ik mijn steun uitspreken voor het schrappen van punt C. In ieder geval het deel over niet in strijd met regelgeving, zoals de heer Dinkhout dat naar voren bracht.
Dank u wel, meneer Eggermond. Dan kom ik bij de SGP, meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter. Dank u wel. De SGP is van mening dat lokale journalistiek krachtig moet zijn om een stevig geronde democratische verantwoording te spelen. Of dat de sociaaldemocratie is, of de liberale democratie, of de stapkundige gereformeerde democratie, laat ik even in het midden. Maar ik denk dat het overal van toegevoegde waarde kan zijn. En dat komt met name, we hebben het ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. Het is geen kerntaak, maar het is wel heel belangrijk en dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld in bij grote dossiers in het provinciehuis, dat bestuurders in één keer bij een RTV Utrecht aan tafel zaten om miljoenen dicht te kunnen praten en bonnetjes op tafel te kunnen leggen, terwijl wij die niet kregen. En dan is het van toegevoegde waarde om te zien of dat je het journalistiek op kunt lossen. En dat heb ik op het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug daadwerkelijk meegemaakt. Dat we een goede eenpitter zitten, die kon agenderen, die kon controleren en kreeg ook daadwerkelijk zaken in controle. En juist dat mis ik in dit stuk, dat die eenpitters, die gratis, dat daar ondersteuning en kwaliteitsverbetering in plaats gaat vinden. En er wordt ook gezegd, in het antwoord op onze vragen, van nee, daar richten we ons niet op. En ik vind juist heel belangrijk dat die eenpitters, onze belangrijke schatgravers, dat die ook beoogd worden met deze regeling en daar kan kunnen profiteren. En hoe ziet de gedeputeerde dat? Verder hechten wij aan een goede uitgebreide evaluatie. En dat is denk ik ook onderdeel van het vraagstuk van de heer Kokke. Nu 3 keer 2 ton overmaken en rücksichtloos verder gaan lijkt me niet goed. Maar we moeten wel een tussenstap maken. En ik denk dat 3 jaar misschien wel te ver is. En dan een goede evaluatie over van hoe vindt de besteding plaats. Hoeveel wordt er besteed? Wat is de behoefte? Beantwoorden we de vragen met de stichting? Etcetera. Ik denk dat we daar kort op moeten zitten en dat ons sturingsmoment kan zijn, zodat we daar een goed beeld van krijgen en we daar als staat ook beleid op kunnen maken of intrekken. Want per saldo moet het altijd toch weer met de begroting worden vastgesteld. En verder sluit ik me graag aan bij de vraag van de SP over de inhoudelijke afbakening. Dat moet wel ten doel hebben dat het ook daadwerkelijk de lokale democratie versterkt. Ik denk niet dat wij hier het leren plaatjes draaien voor Radio Lokaal FM hoeven te ondersteunen. En ik hoor graag van de gedeputeerde dat die afbakening ook daadwerkelijk gemaakt wordt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer
voorzitter. Mag ik een vraag stellen aan
mevrouw Boelhouwer?
Nou, kijk, als je lokale media wil revitaliseren, dan wil je het waarschijnlijk ook zo doen dat er gebruik van gemaakt wordt. En dus ik heb geen enkele mening over wat mensen moeten horen aan muziek of whatever. Geen enkele richting wil ik daaraan geven. Maar het moet natuurlijk wel aantrekkelijk worden en zijn. Dus wilt u dan op voorhand iets zeggen over de vorm of de onderwerpen of hoe het zo gebracht kan worden dat er... Gaat het alleen maar om de droge boodschappen? Dat kan toch niet waar zijn, denk ik dan.
Meneer Van den Dikberg.
Nee, voorzitter, als je een mooi artikel wilt zingen, dan ben ik er helemaal voor. Maar het gaat mij erom dat je dat wij niet een soort van tweede laag maken en subsidiëren dat mensen die niet op de school van journalistiek leren praatjes draaien of stage lopen bij lokale omroepen, dat die het uit de hobby kunnen leren. Het gaat mij erom dat het wat wij doen ook daadwerkelijk iets oplevert in de democratische controle van gemeenteraden en dergelijke. En dat daar tussendoor ook plaatjes gedraaid worden. Niet ieders muzieksmaak zal overeenkomen met elkaar, dus daar zullen we over afwijken. Maar dat hoort er wel bij. Maar ik vind niet dat wij in die zin een talentenfonds moeten vormen of zo, en dat daar de toekomstige DJ's uit voort moeten komen. Ik vind dat we het op de inhoud moeten richten.
Voorzitter, maar meneer Van Dikkenberg vindt wel ook dat het kwalitatief goed moet zijn.
Meneer Van Dikkenberg.
Ja, wat mij betreft moet de journalistiek kwalitatief goed zijn. En of dat een programma kwalitatief goed is, is de verantwoordelijkheid van de programmamanager. Die dat wat mij betreft niet per definitie hoeven te ondersteunen. Als de journalistiek maar goed, en ik heb gezien toen destijds bij de 1 Peter op de Heuvelrug, dat als je goede stukken schrijft, hij kon het niet voor elkaar krijgen dat er voldoende voor betaald werd. En dat is nou precies waar dan de wegen uit elkaar gaan tussen de markt en het marktfalen en waar je dus een gat hebt als overheid. De lokale radio en leerstelling, dat ging goed, maar de lokale stukken schrijver die daadwerkelijk onderzoek deed in zijn stukken, dat ging minder goed. En volgens mij is dat juist waar het elkaar kan versterken. Als die ook met elkaar in verbinding komen. En daar zie ik zo'n wisselwerking en multimediaal werken. Zie ik daar van meerwaarde in.
Oké. Ik zie een instemmende. Nou ja, in ieder geval. Het is begrepen. Dat, laten we het zo zeggen. Ik wil graag naar de fractie van 50PLUS voor de inbreng in eerste termijn. Is er iemand van 50PLUS die op dit punt iets wil toevoegen aan de vergadering? Dat lijkt niet zo te zijn. Dan kom ik uit bij de heer Schadelee voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de gestelde vraag. Maar ik denk ook wel dank voor de goede discussie die we met elkaar hebben. Het open gesprek wat we hier met elkaar kunnen hebben. Dat kunnen we hebben omdat we hier in een vrij land leven met een vrije democratie. En ik denk dat de vreselijke crisis in de Oekraïne op dit moment ook wel laat zien wat het belang is van kritische en onafhankelijke journalistiek. Ik denk dat dat ook voor ons allemaal wel een motivatie is om ons op deze manier, op deze plek, in te zetten voor onze democratie. En in die zin kan ik ook best wel aardig volgen de discussie die met name ook door de heer Kokker werd geantameerd. Van hoe borg je nou die onafhankelijkheid op een goede manier? Want dat is denk ik ook wel de grootste zorg. En
ik onderbreek u, want meneer Derksen die wil het woord. Meneer Derksen.
Ja, de heer Schadelee begon zijn betoog. Sorry dat hij pas net aan het woord is. Maar die begon zijn betoog over een verwijzing. De verwijzing naar Oekraïne en de media. Wat er nu gebeurt in ons deel van de wereld. Is dat de EU, nota bene, een aantal Russische zenders heeft verboden. En ja, dat zijn platte propagandazenders. Maar ik zou graag samen met de heer Schadelee ook die actie willen veroordelen, want zo zijn we zelf ook een beetje Rusland aan het worden. Dus als je verwijst naar de Oekraïne, dan zou ik ook wel graag enige zelfreflectie willen hebben en willen uitspreken dat elke vorm van censuur uit den boze is. Is de gedeputeerde dat met mij eens?
Meneer Schatleben, maar nog heel eventjes. We zouden verder Oekraïne zeggen en niet meer de Oekraïne. Dus mag ik iedereen daar nog een keer om vragen? Meneer Schatleben.
Voorzitter, dat wilde mevrouw Veen heel graag. Maar ik vind het niet erg dat ik me daar niet heel erg aan stoort, toch?
Nou, het verzoek was wat breder dan alleen maar van mevrouw Veen, hoor. Maar dat terzijde. Ik geef het woord weer aan de heer Schatleben.
Ja, dank u wel, voorzitter. De casus waar de heer Derksen naar verwijst, ken ik niet zo goed. Maar zijn vraag lijkt mij heel duidelijk. Hè. We moeten voor mij iedere vorm van censuur met elkaar afwijzen. En de meest verschrikkelijke vorm zien we denk ik op dit moment in Rusland, waar je als journalist gewoon in de 15 jaar de gevangenis in verdwijnt op het moment dat je je enigszins onafhankelijk probeert op te stellen. Dus het is denk ik inderdaad goed dat we met elkaar dat soort dingen afwijzen. Maar dan kom ik toch bij de discussie die de heer Kokke antemeerde en die ik wel herken, hè? En dat is ook wel iets waar we ook als college best wel een paar maanden op hebben zitten kouwen. Van hoe organiseer je nou die onafhankelijkheid op een goede en op een overtuigende manier? Daar hebben we uiteindelijk een keuze in gemaakt. En ik kan me ook heel goed de argumenten voorstellen die de heer Kokke benoemt. Maar uiteindelijk moet je tussen een van de twee vormen een keuze maken. Je kan inderdaad zeggen van ja, je komt met een stichting zoals we dat nu voorstellen. Je zou inderdaad, hè, ook het alternatief van de heer Kokke kunnen kiezen van een onafhankelijke adviescommissie. Daar zou je soms ook weer tegen heel andere bezwaren aanlopen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de voorkeur hiervoor te hebben. Maar het blijft denk ik een worsteling waar we mee bezig moeten blijven zijn. En daarmee herken ik ook wel de punten die de heer Dinkloop dat punt inbracht. En ik denk dat het ook wel goed is dat uiteindelijk in het debat wat zich wat meer uitscherpte. En ik kan me in die zin ook wel vinden in de conclusie die mevrouw Veen op dat punt trok. Je wil uiteindelijk dat daar een bestuur zit met een neutrale grondhouding. Het lijkt mij niet heel erg geloofwaardig dat je een onafhankelijke stichting hebt waarin de helft van het bestuur bestaat uit leden van de ChristenUnie, om maar iets te noemen. Hè. Dan zou ik tenminste kunnen zeggen, ja, er zit wel een bepaalde kleur achter. Maar volgens mij moet je zoeken naar een neutrale grondhouding en daar ook met elkaar het gesprek over aangaan. En dat is denk ik ook wat we de komende tijd moeten doen, ook nadat dit voorstel is vastgesteld. En dan,
Eén moment, want meneer Kokke wil daar een vraag over stellen. Meneer Kokke? Uw geluid, meneer Kokke? Ja,
ja meneer, sorry, het lukte even niet om mijn microfoon aan te krijgen. Inmiddels wel, dank. De gedeputeerde gaat het nu hebben over het bestuur van de stichting. Hij maakte net een opmerking over de stichting om onafhankelijkheid te borgen versus wat ik heb voorgesteld als denkrichting. Ik heb hem ook de vraag gesteld waarom die publiekrechtelijke weg die de voorkeur heeft in de provinciewet niet door het college wordt gevolgd. Om een zeg maar, wat uitgebreidere afweging te geven dan in het statenvoorstel staat. Ik weet niet of hij die nog gaat geven. En anders is misschien nu het moment voordat hij verder doorgaat op de stichting.
Ja, één moment. Want mevrouw de Hond wil daar ook op reageren. Mevrouw de Hond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik wou daar nog aan toevoegen. We hebben bij het stuk ook het afwegingskader en een aantal handelingsperspectieven gekregen. En een van de redenen voor de keuze voor een fonds in plaats van een subsidierelatie was dat een subsidie geen innovatie of samenwerkingsinitiatieven kan stimuleren en een fonds wel. Zou de gedeputeerde daar nog eens even op kunnen ingaan hoe dat, wat het verschil dan precies is en waarom het ene dan daarin beter kan faciliteren dan het andere? Want dat zou misschien ook helpen om voor ons de keuze wat minder arbitrair te maken dan dat die nu op het eerste gezicht een beetje lijkt uit de beantwoording. Dank u wel.
Ja, dank u. Dan gaan we verder bij de gedeputeerde. Meneer Schadelet.
Ja, voorzitter, daar zouden we natuurlijk een hele uitgebreide beschouwing over kunnen houden. Maar we hebben er juist voor gekozen om ook in het beleidskader daar een aantal dingen over te zeggen. Hè. Waarom maken we de keuze en vooral wat is daarin voor ons belangrijk? En volgens mij is voor ons het allerbelangrijkst dat je de onafhankelijkheid waarborgt. Hè. Dat is volgens mij de kern. En dat je inderdaad ook heel erg terughoudend bent in de rol die je daarin als provincie en ook als staten neemt. Hè? Want ja, uiteindelijk, want dat was ook een vraag die de heer Kok ook in zijn eerste termijn al stelde van, ja, hoe kunnen we nou eigenlijk ingrijpen als het helemaal mis zou gaan? Het antwoord op die vraag vind ik ergens al een ongemakkelijke. Maar je kan natuurlijk uiteindelijk gewoon de geldknop dichtdraaien. We gaan op jaarbasis geld beschikken aan een stichting. En als je zegt van ja, weet je, die stichting die maakt echt 80% van het geld op aan feesten en partijen. Nou ja, hè, daar zijn we er snel met elkaar over eens. Dan moet je die geldknop dichtdraaien. Maar op het moment dat het... Dat daar keuzes worden gemaakt door die stichting waarvan we misschien niet politiek zeggen. Nou ja, we vinden het een beetje ongemakkelijk dat het naar een bepaalde hoek gaat. Dan wordt het al heel gauw politiek. En ik zou daar erg voor willen waken. Volgens mij is daar net in het debat ook wat nodig over gewisseld, voorzitter. Dus ik denk dat we vooral dat punt even moeten maken. U vroeg inderdaad naar van hoe zit het nou met artikel 158 en waarom zou je daar niet... publiekrechtelijk nog wat meer op kouwen of daar een andere keuze in willen maken. Uiteindelijk is dit het voorstel wat we aan u voorleggen. Dan kunnen we wel heel erg andere routes ook verkennen. Volgens mij moet je welke route je ook kiest altijd met elkaar het goede gesprek en het goede debat hebben zoals we dat nu ook met elkaar hebben gehad. Waarom je onafhankelijkheid belangrijk vindt en wat je daar met elkaar, hè, want uiteindelijk zijn wij natuurlijk op afstand ook nu betrokken bij de oprichting. Hoe je die onafhankelijkheid met elkaar samen vormgeeft.
Oké, meneer Kokker heeft opnieuw een vraag. Meneer Kokker.
Dat was weer in de microfoon. Ik begrijp dat de gedeputeerde nu niet het gesprek wil aangaan over publiekrechtelijk weg wel of niet. Oké, dat laten we voor nu dan maar even zitten. Maar mevrouw de Hond stelde net wel een hele directe vraag aan hem. En die triggert mij ook nog steeds. En dat is eigenlijk de achterliggende vraag waarom wij toch zijn gaan doordenken over het voorstel. Wat nou, om even in de woorden van de gedeputeerde te blijven, het geld wel wordt besteed aan feesten en partijen. Welke mogelijkheid heeft de gedeputeerde dan om het besteden geld bij de stichting terug te vorderen?
Meneer Schadelijk.
Nou ja, volgens mij heb je natuurlijk ook altijd allerlei regelgeving rondom het verstrekken van subsidies. Er komt binnenkort een nieuwe nota verbonden partijen. Die gaat over relaties die wij hebben met anderen. Maar we hebben ook onze eigen subsidiebeschikkingen als provincie. En volgens mij heb je altijd op het moment dat er echt oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de doelen die je meegeeft bij het verstrekken van een subsidie, de mogelijkheid om daarop terug te vorderen. Maar dan moet je wel, en dat is een beetje de zoektocht die je denk ik in deze stukken ook ziet en die we in het debat ook met elkaar hebben, wel heel erg oppassen. Hè? Want als je het hebt over onafhankelijke journalistiek willen stimuleren, dan is het een beetje daarmee strijdig als je in die subsidieverordening en bij die subsidiebeschikking daar toch al heel precies een inkleuring aan gaat geven. En dat is denk ik een beetje de balans waar we met elkaar moeten zoeken. En dat is ook, want dat was ook een van uw vragen, dat is ook wat we in dit beleidskader zoveel mogelijk proberen mee te geven. En wat bijvoorbeeld ook een vraag was die ik meen door de heer Egmond werd gesteld. Ja, hè, is het doel niet te breed en voor in het weet gaan we straks sportjournalistiek met elkaar stimuleren. In het beleidskader geven we natuurlijk op een paar plekken heel duidelijk mee dat het echt moet gaan over het versterken van de lokale democratie. En benoemen we bijvoorbeeld onder hoofdstuk 2 wel heel duidelijk dat het gaat over het controleren van de lokale overheid en het zijn van een waakhond van die democratie. En dit beleidskader wat nu als bijlage bij dit statenvoorstel staat en wat u gaat vaststellen, is ook een beleidskader wat je natuurlijk heel nadrukkelijk meegeeft aan die stichting als dit was de bedoeling die wij hadden vanuit de provincie. En handelt u in de geest van deze bedoeling? Dus dat moet voor mij ook voorkomen dat we straks alleen maar sportjournalistiek stimuleren. Dan ga ik naar de andere vraag die de heer Kokke stelde. En dat ging over, en die vraag is ook door verschillende anderen van u gesteld. De meerjarige financiering. En hoe zit het nou met de dekking en de inhoud? En waarom neemt u nu dit besluit? Zouden we niet eerst de dekking moeten regelen voordat we het besluit nemen? We willen heel graag dat we dit jaar al van start gaan. We hebben 2 jaar gebruikt om te onderzoeken en te verkennen wat we willen. We willen heel graag dit jaar van start gaan met het uitgeven van subsidies om echt die lokale initiatieven te gaan ondersteunen. Op het moment dat we nu dit besluit nemen, dan kan er begonnen worden met het oprichten van een stichting. Dat moet zorgvuldig, dat vereist echt een paar maanden om dat op een goede manier langs de notaris te gaan, te doordenken wat daarvoor nodig is, een stichtingsbestuur te werven. En die paar maanden hebben we nodig om uiteindelijk in september van wal te kunnen gaan. Ondertussen zal er in april, mei, juni een kadernota worden vastgesteld waarin we die meerjarige financiering ook met elkaar regelen. Nou, mocht nou onverhoopt in juni bij de besluitvorming over de kadernota blijken dat u als staten zegt van nou ja, hebben we het allemaal leuk, goed en wel, maar we hebben veel meer andere financiële uitdagingen, we doen het niet. Nou ja, dan zitten we nog in een moment dat we nog niet een draaiende stichting hebben en dan kunnen we nog aan de handrem trekken. Als we zouden wachten met dit voorstel tot juni, ja, dan heb ik te kort tijd tot september om die stichting nog draaiende te krijgen. En dit jaar het geld wat we al in de jaarrekening of in de begroting hebben voor dit jaar, om dat ook uit te kunnen gaan geven. En overigens ben ik natuurlijk heel blij te horen dat D66 er graag veel meer geld voor over heeft. Ik weet niet hoeveel inwoners Leiden heeft, maar als we dat een beetje keer het aantal provincies doen, het aantal inwoners van de provincie, dan levert dat een mooi bedrag op, denk ik. Dus ik zie op dat punt graag ook wel een ondersteunende motie tegemoet. Goed. Nee, ik zie geen interrupties, voorzitter. Nou, dat is ook jammer, zeg.
Nee, gaat u vooral verder?
Ja, ik ga vooral verder, voorzitter. We hebben 3 concrete vragen van de ChristenUnie, van mevrouw De Haan. Die evaluatie, waarom na 3 jaar? Het is niet na 3 jaar, het is in het 3e jaar, zodat je jaar 1 en 2 kan evalueren. Is een keuze. Je kan ook zeggen, van, nou ja, we willen na het 1e jaar het al evalueren, maar het leek ons beter om het na 2 jaar te evalueren. Dan hebben ze 2 jaar gedraaid. Dan kan je denk ik iets meer uit zo'n evaluatie halen. Maar goed, is een keus. Dat kan uiteraard aangepast worden, maar dat zal dan via een amendement van uw staten moeten. Maar ik zou adviseren om het op 3 jaar te laten staan. Kan er al wel eerder informatie komen naar de provincie en naar provinciale staten? Ja, natuurlijk. Hè. Volgens mij is het gewoon goed om in ieder geval komend najaar even een update te geven op het moment dat de stichting daadwerkelijk in bedrijf is. En ik ga er ook vanuit, dat lijkt me de gebruikelijke werkwijze, maar dat is ook iets wat we bij een stichting statutair zouden moeten regelen op het moment dat die bij de notaris passeert. Lijkt me ook gewoon goed als een stichting jaarlijks via een jaarverslag verantwoording aflegt over wat ze allemaal uitvreet. En dan lijkt het me heel logisch dat het jaarverslag ook gewoon naar uw staten gaat ter kennisname, zodat u er kennis van kunt nemen wat er mee is uitgevoerd. U informeerde ook naar van de stappen met het Rijk. Nou, we hebben tot onze vreugde gezien dat het Rijk jaarlijks 30 miljoen wil uitgeven aan de versterking van de lokale journalistiek. Wij hebben, toen we dat nog niet wisten, al wel dit onderwerp nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van het Rijk via een brief die we met een aantal gemeenten ook hebben gestuurd. Op die brief hebben we nog geen formele reactie gekregen. Maar wij hebben wel binnenkort een gesprek, een ontmoeting ook met de staatssecretaris die hier nu over gaat. En dan zullen we haar daar ook naar vragen. En dan moet vanuit het Rijk, wordt er nog gewerkt aan de architectuur van hoe die 30 miljoen dan uitgegeven moet worden. En op het moment dat je een stichting hebt voor zo'n mediafonds, dan heb je daarmee eigenlijk ook een figuur waar het Rijk ook een donatie aan zou kunnen doen. Als je ervoor zou kiezen om dat via stichtingen te laten lopen. Dus ook dat is denk ik, nou ja, je hebt daarmee een figuur geschapen waarmee het Rijk ook vrij eenvoudig kan instappen. Dan ga ik even naar de volgende vragen. De vragen van mevrouw Veen heb ik denk ik gehad. Bij de kadernota komt een integrale afweging. Maar we doen het nu al om de stichting op te kunnen gaan richten. De vraag van GroenLinks of de NVJ in de opleidingsjournalistiek al zijn betrokken. Ja, in die zin dat ze vorig jaar volgens mij ook aanwezig waren bij de werkconferentie die we hier hadden. Dus in die zin zijn we al met hen in gesprek ook. En weten ze van het initiatief af en hebben ze toen ook bij die werkconferentie vrij uitgebreid daarop gespiegeld. Ik weet niet helemaal zeker of ze op dit moment ook al benaderd zijn over of ze iemand willen afvaardigen. Ik weet dat die gesprekken gevoerd zijn of gevoerd worden. Of het letterlijk het gesprek al is gevoerd, weet ik niet. We hebben bijvoorbeeld al wel het gesprek gevoerd met de VNG-afdeling Utrecht. Om ook bij de VNG's te polsen van, zouden jullie misschien ook iemand willen afvaardigen voor zo'n bestuur? Om te kijken of je ook die lokale betrokkenheid in die zin kan borgen met elkaar. Dan de opmerkingen van de heer Dinklo, daar heb ik me in zekere zin bij aangesloten. Het is denk ik gewoon heel goed om daar echt met elkaar heel scherp op te blijven. Dat je borgt dat het bestuur van zo'n stichting onafhankelijk is en daar neutrale grondhouding in heeft. En ik ben het ook wel eens met wat u zei over 3c. He, dat is inderdaad te veel eigenlijk een precisering van wat er onder 3b al staat in het voorstel over beroepsethiek. He, dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat 3c overbodig is. Dat zou je dan via een amendement eruit kunnen halen als u dat wenst.
Ja, meneer Dinklo wil het woord. Meneer Dinklo.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch heel teruggaan even het punt hiervoor. Met mooie woorden van u, maar ik zie ze liever op papier staan. Wat mij betreft is dit te beperkt. Ik begrijp zich neutrale grondhouding, maar ik vind eigenlijk dat het verder uitgewerkt moet worden. Ik bedoel, dus dat, ja, u onderschrijft het, maar hoe gaan we dat dan verder uitwerken? Want dadelijk is het onderschreven, er zitten met een paar mensen die denken van ja, ik vind dat er wel wat persoonlijk wel meer, of dat er wel meer eisen aangesteld mogen worden.
Meneer Schadelijk.
Ja, daar ben ik het met u eens. Nou, op zich, ik denk dat het feit dat we hier met elkaar uitwisselen, lijkt me al een goede. We gaan straks ook de statuten opstellen voor zo'n stichting. Dat lijkt me ook een goede plek om die onafhankelijkheid goed onder woorden te brengen. Ook op de manier waarop we dat net hebben gedaan. Hè. Dus dat er sprake moet zijn van een neutrale grondhouding. De onafhankelijkheid gewaarborgd is. Hè, dat lijkt me heel logisch. Ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat u vanuit de Staten daar bijvoorbeeld via een motie nog eens extra de vinger bij legt. Hè, dat u uitspreekt dat u dat graag geborgd ziet in de statuten. Hè, als college gaan we straks naar de notaris om een stichting, of tenminste om die statuten te laten passeren. Maar u kunt daar als Staten denk ik prima dergelijke dingen op meegeven.
Ja, mevrouw de Hond wil het woord en ik zie daarna meneer Eggermond. Mevrouw de Hond.
Ja, ik heb nog even een vraag over dat eruit slopen van 3C. Dat gaat over want wij zien dat toch net iets anders dan de heer Dinklo en zoals ik nu begrijp ook met de heer Schadelee. Want 3B gaat over de journalistieke codes en zo van de journalist. En 3C gaat over het product. Dat moet voldoen aan wet en regelgeving. Dus dat het bijvoorbeeld niet discriminerend is of anderszins. Dus het is echt wel een verschil en niet een nadere precisering wat onze fractie betreft van het voorgaande. Zou ik daar nog even iets nader op in kunnen gaan?
Ja, eerst even meneer Eggermond, want dan...
Ja, een tweetal vraag dan inmiddels. Het eerste is... hoe wordt gedacht over opvolging van bestuursleden? Is dat op voordracht van gedeputeerde staten of is dat, zoals vaak bij stichtingen, is dat vanuit de stichting zelf? De tweede vraag is, en dat is eigenlijk aanvullend op hetgene wat mevrouw Don net zei. Een publicatie kan ook zijn het openbaar maken van geheime dingen die... en dat heeft in het verleden ook plaatsgevonden, die soms strafrechtelijk gewoon niet goed liggen. Maar die journalistiek enorm nuttig kunnen zijn. Dus dat is denk ik ook de reden waarom de heer Dinklo, en daarom heb ik hem ook daarin ondersteund, dat graag zou willen schrappen. En volgens mij ja, werkt het niet als we dit opnemen om racisme tegen te gaan.
Dank u wel. Ik ga verder bij de gedeputeerde. Heeft u alle vragen nou nog op een rijtje? Oké, fijn. Sorry, nee, toch eerst mevrouw De Haan.
Ja, ik wil me wel aansluiten bij het punt van mevrouw De Hond van de Partij van de Arbeid. Want inderdaad, iets zomaar weer wegstrepen uit een statenvoorstel. Ik neem aan dat er redenen geweest zijn om het wel op te nemen. Dus ik zoek ook wel naar de weging tussen die B en C. Om ook uiteindelijk dan... ook over een motie goed na te kunnen denken die eventueel ingediend wordt door jaren in 20.
Meneer Schadelee.
Ja, voorzitter, ik probeer het altijd op een rijtje te houden natuurlijk.
Ja, sorry, dan... meneer Dinklo wil.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit even mee te luisteren, maar toch even een opmerking maken richting mevrouw De Hond, want ik snap het onderscheid niet zozeer tussen de werkwijze en het product. Als een journalist zijn beroepsethiek volgt, dan komt er een product uit wat in lijn is met de ethiek. En daarom zie ik, ik zie het onderscheid niet. Ik hoorde net al aan mijn rechterkant, B zegt volgens mij prima, een journalist moet zich aan zijn beroepsethiek houden. Als hij een stuk publiceert wat racistisch is, dan hebben we daar de strafrechter voor.
Oké, laten we even aan de gedeputeerde vragen wat de overwegingen waren om B en C op te nemen, want daar zat mogelijk iets achter.
Voorzitter, mag ik daar een kleine aanvulling op doen? Als het dan die kant op gaat. En wat is dan precies het verschil tussen journalistieke beroepsethiek en journalistieke principes?
Ja, sorry, meneer Kok ook eerst.
Dank. Nu we het toch over 3 hebben. Bij nadere lezing was ik aan het zoeken naar het verschil tussen 3b en 3d. Als de heer Schatlee daar ook nog op in kan gaan, heel graag.
Oké, daarmee sluit u aan bij wat mevrouw Veen net aandroeg. Dus gelukkig niet nog meer vragen. Ik ga nu terug naar meneer Schatlee.
Ja, voorzitter. Er is allemaal zo lang over nagedacht en we vinden het allemaal zo mooi dat er onder 3 staat. Nee, volgens mij, het is wat mij betreft aan u om daar via een amendement in of uit te halen wat u wil. Ik heb wel gevoel bij wat door de heer Dinklo en de heer Egmond naar voren wordt gebracht over 3C. Ik kan me een casus herinneren uit de jaren 90 met journalist Koen Voskuijlen, die inderdaad volledig werkte waarschijnlijk volgens beroepsethiek en ook zijn journalistieke principes, die denk ik wat dichterbij liggen. En ik denk dat ethische codes wat meer algemeen geformuleerd zijn. Die helemaal heeft gehanteerd, maar toch uiteindelijk een artikel publiceerde waar de AIVD een beetje ongelukkig van werd. En zei van, past het wel binnen de wet en regelgeving. En op basis daarvan heeft hij per dagen vastgezeten. En uiteindelijk heeft de rechter gezegd van, dat was het toch niet. Dus volgens mij hebben we in Nederland al allerlei figuren om te voorkomen dat journalisten racistische artikelen schrijven of dingen die tegen de wet zijn. Dus in zekere zin zou je misschien kunnen zeggen 3C is overbodig of is te veel een precisering. Aan de andere kant hoor ik ook wat mevrouw de Hond zegt. Wat ben ik weer verschrikkelijk pragmatisch enerzijds, anderzijds. Ik ook bij wat mevrouw de Hond zegt kan ik me iets bij voorstellen. Dus het is volgens mij een weging die je met elkaar te maken hebt. Waar u denk aan mijn beantwoording wel kan horen dat ik er niet heel erg principieel en geharnas in zit. Dus het is ook een kwestie van smaken. Ik had nog een andere vraag van de heer Egmond en dat ging over de opvolging van bestuursleden, voordracht. Volgens mij is het idee dat we een aantal instellingen vragen om namens hen iemand in het bestuur te zetten. En op het moment dat bestuurslid wat zij hebben voorgedragen wil terugtreden of aftredend is, dan is het ook weer aan die instelling om een nieuw iemand voor te dragen. Dus dat lijkt mij de werkwijze en ik denk dat ook de rest van het bestuur daar op zo'n moment een rol in zou kunnen hebben. Maar dat zijn ook dingen die in de statuten vastgelegd worden. En ik zeg u toe, voorzitter, dat we die statuten, zodra we die hebben, dat we die ook gewoon ter kennisname met uw staten delen, zodat u daar kennis van kunt nemen. Dan kijk ik even gauw naar de andere vragen die gesteld zijn. De vraag van de heer Derksen was nog van, waarom werk je niet via RTV Utrecht? Waarom moet dat weer zo nodig via een eigen stichting? We hebben de afgelopen jaren ook veel contact gehad, ook met RTV Utrecht, over wat we hier aan het doen zijn. Alleen het heeft 2 redenen. De eerste reden is dat er een aantal beperkingen in de mediawet zitten die maken dat de regionale omroep soms beperkt is in wat ze doet. Dus daar zat iets mee. Heel scherp heb ik hem niet, maar daar zat een bepaalde belemmering in. De andere is dat soms RTV Utrecht, en dat zien we nu bijvoorbeeld in de regio Amersfoort, zich ook op de lokale markt betreedt en daarin in zekere zin ook onderdeel wordt van die lokale markt. Als je dan alleen maar met RTV Utrecht werkt, dan kan je daarmee mogelijk lokale initiatieven die op die lokale markt dan een concurrent zouden kunnen zijn van RTV, bevoordelen of benadelen. Hè? Dus we proberen een beetje level playing field.
Want mevrouw Welsje wil graag het woord. Mevrouw Welsje.
Dank u wel, voorzitter. Gedeputeerde zei iets over inzage in de statuten. En zonder dat ik nou heel erg in detail wil treden, ik heb alles al inzage gekregen in de conceptstatuten. En dat we die dan globaal niet met alle punten en komma's, maar checken of daar de doelstellingen in staan zoals wij die hier wenselijk achten.
Meneer Schatlee.
Ja, de vraag was of dus. Ik heb even partij van de vraag gemist. Excuus.
In welk stadium de statuten naar de Staten komen?
Ik weet niet helemaal, want ik, ik heb van onze eigen planning begrepen dat we met een razende gang aan de slag moeten zodra dit statenvoorstel is aangenomen door uw staten. Dus ik kan u niet helemaal toezeggen dat we dan de statuten ook nog een extra rondje door de commissie of iets dergelijks. Want dat is waarschijnlijk wat u vraagt, hè, van kunnen die statuten in een conceptfase nog langs ons komen? Ik weet niet of het goed is dat ik daar op dat punt een toezegging doe, maar ik zal ze gewoon delen zodra we ze hebben. En de praktijk leert dat daar door juristen ook nog wel eens wat overheen en weer gestegeld wordt. Dus
in die fase is daar vast tijd voor. Meneer Egermond heeft het woord.
Ja, als u dit nu zegt, snap ik niet wat dan beslispunt 2 is. Want volgens mij staat daar gewoon duidelijk dat we wensen en bedenkingen kunnen indienen. Dat is nu ten aanzien van stichtingsstatuten die we niet kennen.
Nee, dat kan niet. Een wens- en bedenkingenprocedure gaat altijd over iets specifieks, volgens mij. Ja. Dus dat zou fijn zijn als dat nog wordt opgehelderd. In de tussentijd geef ik het woord aan de heer Derksen, want hij heeft ook nog een vraag.
Ja, even over het antwoord dat de gedeputeerde gaf op mijn vragen. Ik kan me iets voorstellen dat er wat problemen zouden zijn met de mediawet als je tegen RTW Utrecht zegt, hier hebben we wat geld, ga daar vooral dit mee doen. Dat zou namelijk hun onafhankelijkheid schaden. Maar een initiatief om naar bijvoorbeeld in Amersfoort wat te doen, dat lokale initiatieven zou schaden. Ja, waarom zou deze stichting dan geen lokale initiatieven schaden? Waarom zou dan alleen het model met RTV Utrecht dat doen?
Meneer Schadelee, gaat u verder met uw beantwoording?
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij speelt vooral ook het andere argument wat ik noemde, hè, namelijk dat je zoveel mogelijk een level playing field wil organiseren en een bredere doelgroep wil aanspreken dan alleen RTV Utrecht. Hè, RTV Utrecht opereert soms lokaal wel en op sommige plekken lokaal niet. En volgens mij moet je ook de stichting de opdracht geven, en dat doen we ook via het beleidskader wat hier staat, hè, dat je ze zo breed mogelijk en ook zo duurzaam mogelijk laat inzetten op het versterken van lokale politieke structuren, of journalistieke structuren. En overigens die vraag over de wens en bedenking, dat gaat dan vooral over wens en bedenking op het beleidskader. Hè, dus daar is voor mij dit en de statenbehandeling het moment voor om wens en bedenkingen mee te geven op het beleidskader zoals u dat vaststelt.
Meneer Egermond.
Maar in hetzelfde beslispunt staat juist dat het gaat over het oprichten van een stichting.
Ja, dat is het tweede beslispunt, hoor. Dus in het eerste. Ja. Naar mijn beleving gaat het dus vooral over wensen en bedenkingen op het beleidskader, maar we hebben net in het debat ook al een aantal dingen genoemd waarvan u zelf aangaf van, nou, hè, dat vinden we belangrijk om mee te geven aan een stichting in bijvoorbeeld een stichtingsbestuur of in de stichtingsstatuten. Nou, volgens mij is het goed als u dat meegeeft in de behandeling in PS en desnoods ook onderstreept en articuleert met een motie.
Ik geef meneer Kokkel weer het woord.
Dank, voorzitter. Als het gaat om de wensen- en bedenkingenprocedure, dat is de procedure die genoemd staat in het befaamde artikel 158 lid 2 van de provinciewet. En die heeft betrekking op het oprichten of deelnemen in rechtspersonen. Dat gaat dus niet over het beleidskader. Dat stellen we gewoon vast en daar kunnen we zelf van alles nog wat mee doen als staten. De wensen- en bedenkingenprocedure hebben echt betrekking op de rechtspersoon. En ik kan me alle vragen vanuit mijn collega's naar het inzien van de statuten, kan ik me heel goed voorstellen.
Oké, meneer Schadelee, resteren er verder nog vragen?
Ja, nee, de heer Kok heeft helemaal gelijk. En volgens mij is het ook wel in het licht van wat we met elkaar besproken hebben goed als ik de statuten met u deel op het moment dat ze nog niet bij de notaris gepasseerd zijn. Hè. Dus dan kunt u daar ook nog zaken op meegeven. Maar ik zou u vooral willen aanmoedigen om dat ook zoveel mogelijk al bij de statenbehandeling te doen. Hè, want nou ja, je kan maar beter zoveel mogelijk voor
hebben. Dan kan het al meegenomen worden, zitten. Prima. Ja. Mevrouw Veen.
Ja, voorzitter, ik zou wel. Ik snap dat het kennelijk in het hele proces van het opzetten van deze stichting best ingewikkeld is om nog een keer het hele proces langs de staten te gaan. Maar volgens mij zijn wij als staten. Ik doe ook even een schot voor de boeg, omdat het heel gevaarlijk is. Maar niet te beroerd om te zeggen, nou, als het allemaal vrij snel moet en op korte termijn, dan kunnen wij daar best even volgens mij een keer in meebewegen. Dat het niet helemaal mee hoeft in de normale cyclus als het zo'n snelle termijn behoeft om dit nog allemaal te kunnen oprichten. Ik doe even een schot voor de boeg. Dat zeg ik heel voorzichtig. Maar zou het graag horen als collega's hier zich ook in kunnen vinden, dat we dan in ieder geval de gedeputeerden daar een stukje tegemoet kunnen komen als staten zijnde.
Ja, voorzitter, we moeten daar wel een beetje mee uitkijken, want op het moment dat ik concept statuten op u afvuur en u open vraag van nou, reageert u er maar op, en u reageert allemaal en dat schiet 10 verschillende richtingen op, dan heb ik dan ook een interessant dilemma. Hè. Dus vandaar dat ik u vraag van probeer die wensen en bedenkingen zoveel mogelijk expliciet te maken bij de statenbehandeling en het liefst dan misschien door ze vast te leggen in een motie hè, als iets, of een amendement. Als u iets aan het beleidskader wilt toevoegen. Want dan hebben we er later ook geen discussie meer over of het wel of niet op brede steun kan rekenen. Anders wordt het een beetje een Poolse landdag als we daar schriftelijke ronde over gaan maken.
Ik bedoelde ook enkel qua termijnen.
Meneer Dinklo.
Ik wil toch wel even, dank u wel voorzitter, een korte opmerking over maken. We gaan een stichting oprichten die heel lang aan de slag gaat. En dan vind ik het wel belangrijk, gezien ook de bedenkingen die ik heb over de onafhankelijkheid van het bestuur, dat ze daar wel gewoon normaal de tijd voor krijgen. Dus begrijp ik punten, bedoel ik niet zo dat daar met snelheid, maar ja, ik heb daar een beetje moeite mee. Zeker omdat het is niet stichting voor even, hè. Ik heb gehoord, als het goed gaat gaan we structureel financieren. Dan,
mevrouw Veen gaf wel aan dat het waarschijnlijk een schot voor de boeg was wat ze niet kon garanderen. Oké, we praten nu best wel al lang over dit statenvoorstel en het gaat eigenlijk vooral over gaan we nou wel of niet een stichting oprichten in het begin en eigenlijk ook niet zozeer nog over de inhoud van het beleidskader. Maar goed, meneer Schalleen.
Volgens mij had ik nog één vraag resterend en dat was de vraag van de heer Van de Dikkeberg en dat ging over de eenpitters, hè, van waarom ondersteun je die niet zoveel. Ik vond het wel interessant, hè. Hij kwam met een voorbeeld uit Utrechtse Heuvelrug. Ik denk dat ik de journalist waar hij op doelt wel ken. Hè. Dat is iemand die schrijft voor het Dagblad de Kaap. En dat is misschien iemand die zich lokaal manifesteert als eenpitter, maar wel degelijk werkt voor een lokale krant, wat uiteraard niet een dagblad is, maar nou ja, het heet de Kaap. Wat weer onderdeel is van de BDU. Hè. Dus in die zin zijn ook vaak die eenpitters wel weer gelieerd aan iets waar de stichting subsidie aan zou kunnen verlenen. Het is in ieder geval ook wat we in de schriftelijke beantwoording aangaven, nadrukkelijk niet de bedoeling dat je eenpitters uitsluit, maar je probeert wel zo structureel mogelijk je geld in te zetten, omdat we nou eenmaal er niet voor kiezen om onbeperkt budget uit te geven, tenzij we het voorstel van mevrouw Veen zouden steunen. Dan hebben we misschien wat meer ruimte om dat te doen. Volgens mij waren dat de vragen die ik heb gehad, voorzitter. Dank.
Oké, dank u wel. Dan hebben we nog een tweede termijn. Welke fractie wil in tweede termijn het woord? In ieder geval ja 21 en D66. Online nog mensen? Nee? Goed, dan. En SGP. Oké. En VVD. Oké, dan hebben we 4 woordvoeringen in tweede termijn. Ik begin bij mevrouw Veen. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil toch wel even beginnen ook bij het punt wat de heer Schadelij eigenlijk als laatste aanhaakte. En dat is zegt, ja, we willen onze gelden structureel beleggen. Maar we moeten ons volgens mij wel ook realiseren dat de journalistiek nou eenmaal geen sector is van de loondienst en de vaste contracten. Dus ik zou het wel zonde vinden als we er als staten voor kiezen om enkel in structurele projecten te gaan zitten en zo'n eenpitter dus niet de mogelijkheid bieden om een mooi onderzoeksproject bijvoorbeeld op te richten voor zo'n dagblad. Dus wij zouden toch wel graag zien dat er ook ruimte komt om ZZP'ers die een mooi plan indienen om daar een stukje subsidie voor beschikbaar te stellen. Wil ik even daarop reageren. We hebben net ook even kort het rekensommetje gemaakt dat als we uw berekening vast zouden houden, dat we 3,12 miljoen zouden moeten reserveren voor het fonds. Nou, dat lijkt ons toch wel vrij veel. Ja, ik denk, zeg het maar gewoon. Het lijkt ons gewoon vrij veel. Het bedrag waar ik aan zat te denken persoonlijk, of waar wij aan zaten te denken, was meer in de richting van een ton of twee meer. Dus dan zou je richting de 3 of 4 ton gaan. Dat vonden wij een heel mooi bedrag voor een fonds in of een stichting in onze provincie. Wel daar nog even bij zeggende dat we toch wel graag zien dat we misschien die integrale afweging niet laten afhangen van de kadernota. Want ik merk dat we er toch wel moeite mee hebben dat we nu een stichting gaan oprichten waarvan we eigenlijk niet weten of die over een jaar nog bestaat. En dat vind ik, dat voelt gek. En dus ik zou graag zien dat we toch die structurele financiering, of in ieder geval de financiering voor een aantal komende aantal jaar, dat we daar al eventueel middelen voor reserveren. Dus ik zou graag horen van de gedeputeerden wat daar mogelijk in is. Of dat we dat misschien via een andere weg moeten organiseren als in de motie of amendement. Maar het oprichten van een stichting zonder dat daar in ieder geval voor de komende paar jaar een subsidie of een financiële fundering onder ligt, dat vinden we een bijzondere gang van zaken. Dus zodoende.
Oké, dank u wel. Dan de heer Dinklo, ja 21.
Ja, ik zal me even afvragen welke partij Leiden bestuurt. Maar volgens mij ook gedeputeerde er heel lang heeft gezeten. Dus dan weten we dat alweer. Toch? Maar ja, even toch twee opmerkingen nog. Ik hoor de gedeputeerde zeggen, ja, het is een kwestie van smaak over punt 3c. Daar ben ik toch eigenlijk niet met hem eens. Ik vind prima dat, kijk, als PvdA zegt, gaat om het proces en het product. Dan maken we, zou voor mij kunnen maken van 3c, voorgenomen journalistieke product voldoet aan de beroepsethiek. Dan zijn we daar ook uit. Maar ik heb er wel, wat, ook met de heer Egmond, er heel veel moeite mee. Dat staat, het moet voldoen aan bestaande wet en regelgeving. Dat gaan we amenderen. Maar ik vind het geen kwestie van smaak. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Dat vind ik, dat is mijn formulering. Het andere is ook van, ik hoor steun van de gedeputeerden over de onafhankelijkheid beter vastleggen. Alleen mijn vraag is even dan, of je dan ook wel, want dat heb ik nog niet specifiek, want specifiek horen, of we dan ook daarin kunnen opnemen de politieke neutraliteit. En of we dat dan in een amendement moeten zetten, zodat u dat mee kan nemen.
Dank u wel, meneer Dinklo. Dan digitaal, de woordvoering voor de SGP is inmiddels overgenomen door meneer Hazeleger. Dus u heeft het woord. Gaat u gang.
Ja, dank mijn fractievoorzitter is aan het biddaghouders. Vandaar even in aansluiting op mevrouw Van der Veen vooral. Die eenpitter. Ik vind het een hele link inderdaad om per se te koppelen aan verbanden en aan structurele dingen. Omdat volgens mij het gaat om vrij kleine bedragen, 2 ton bijvoorbeeld. Wat je in totaal hebt. Dus je wilt kleine projectjes stimuleren. En hoe waardevol is het niet dat dan gewoon iemand in, ik noem maar even een dwarsstraat in Eemnes, die bedenkt op een gegeven moment, ik wil nu iets gaan onderzoeken in wat hier in de gemeente speelt. Daar heb ik een paar weken voor nodig. Heb ik eigenlijk al zou ik maar 2.000-3.000 euro voor nodig om dat goed uit te zoeken. En dat hij dat aan kan vragen bij zo'n club. En dat dan die lokale journalistiek die daar, dat die daar gewoon even kan gaan graven. En dat mensen lokaal daar wat aan hebben. En daar zit ik aan te denken. En dat was ook het punt wat meneer Van den Dekkenberg bedoelde met die eenpitters. Dat daar juist waarde zit. En ik ben benieuwd naar de reflectie van de gedeputeerde daarop.
Dank u wel. Dan voor de tweede termijn tenslotte de heer Kokken.
Dank u wel, voorzitter. Twee punten. Allereerst zal ik binnen mijn fractie en wellicht ook met andere collega's nog eens goed kijken naar het voorstel en hoe we daar onze zorgen met betrekking tot onafhankelijkheid en controle en sturing op publieke middelen beter in kunnen verwoorden. En het tweede punt is dat mijn afdronk is dat we eigenlijk nu een besluit nemen en waar het gaat om de stichting oprichting, dat eigenlijk pas echt gaat gebeuren op het moment dat we helderheid hebben bij de kadernota. Omdat het anders niet heel veel zin heeft. Dus voorbereiding kan starten. Besluit volgt bij de kadernota.
Dank u wel, meneer Kokke. Dan de heer Schadelee voor de beantwoording in tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om eerst maar het financiële punt te pakken. Ik zal die som uit Leiden meenemen. Ik weet inderdaad dat ik een collega in het college heb die de provinciale schatkist bewaakt, die ook lang in Leiden heeft rondgelopen. Dus ik ga toch dat sommetje van 3,2 miljoen aan hem eens voorhouden. Want hij is uiteindelijk degene die de begroting bij u gaat voorleggen en dit soort bedragen
daarover indien. Even om verwarring te voorkomen. Mijn voorstel was niet om 3,12 miljoen te reserveren. Dat was even het voorbeeldje, het rekenvoorbeeldje van wat er gebeurt als u die methode hanteert die u voorstelde, gedeputeerde. Ik stel voor enkel om er 1 of 2 ton bij te doen. Dus dat even ter opheldering.
Nee, maar je zult het vast niet erg vinden als ik zeg dat D66 heeft voorgerekend dat het ongeveer 3,2 miljoen zou kunnen zijn in dat geval. Maar goed, daar komen we best wel uit met elkaar. Nee, voor mij is het punt duidelijk, en dat wordt ook wel door verschillende van u gezegd, ook door de heer Kokke aan het eind, van ja, hoe borg je nou uiteindelijk dat financiële punt? Volgens mij proberen we aan te sluiten bij de nieuwe financiële spelregels die we als provincie hebben, hè, waarbij we zeggen van de totale afweging doen we uiteindelijk bij de kadernota. Dus ik heb het nog wel geprobeerd hoor. Neemt u dat gerust van mij aan om daar toch een beetje aan te pulken, zodat we wel al voor 3-4 jaar of 2-3 jaar geld kunnen stoppen in dit statenvoorstel. Maar het is uiteindelijk niet het statenvoorstel wat we aan u hebben voorgelegd. Dus daar kunt u conclusies uit trekken. Dat is mij niet gelukt. En ik denk op zich dat er ook geen heel erg bloed uit vloeit. In die zin, op het moment dat dit statenvoorstel is aangenomen, kunnen wij van start met het gaan oprichten van de stichting. Mocht daar bij de kadernota toch iets anders worden besloten, dan is de stichting waarschijnlijk nog niet van start. Hè. Daar hebben we wel allerlei voorbereidingen getroffen. Dus als het opstellen en nadenken over statuten. Maar zijn we nog niet van start. Dus volgens mij komt die in de tijd heel goed bij elkaar rond de vaststelling van de kadernota. En houden we in ieder geval de vaart erin, zodat we gelijk na de zomer kunnen beginnen met het uitgeven van het geld wat we bedacht hadden om dit jaar uit te geven. Ik ben het ook eens met de heer Dinklo. 3C is inderdaad geen kwestie van smaak. Maar goed, nogmaals, u kunt daar dus verschillende keuzes in maken. Dus in die zin leg ik de keuze nadrukkelijk bij u als PS. En heb ik daar nu niet een heel erg voorgekookt advies in wat ik aan u zou willen meegeven. Politieke neutraliteit, ik zou misschien wel overwegen om het woord neutraliteit eerder het woord evenwichtigheid bijvoorbeeld te gebruiken. Hè. Want als je, daar zit wat meer in besloten dat je mensen met een politieke kleur niet per definitie op voorhand uitsluit. Maar dat je het wel uitsluit dat het allemaal mensen van dezelfde politieke kleur worden. Kijk, als de VNG iemand gaat voordragen, dan zou dat ook zomaar een oud bestuurder kunnen zijn die dan toch ergens een politieke kleur heeft. Ik zou daar, hè, als de deskundigheid van die persoon buiten kijf staat, op zich geen bezwaar tegen hebben. Tenzij het iemand is met een politieke kleur waar we er al 4 van in het bestuur hebben zitten. Hè. Dus volgens mij zou je echt moeten kijken naar evenwichtigheid daarin. Maar goed, ook daar kunt u met elkaar nog eens over nadenken. Dan het laatste punt, en dat ging over die eenpitter, waar nu de heer Hazeleger namens de SGP de vinger bij leggen. Ja, volgens mij hebben we in de beantwoording op de schriftelijke vragen van de SGP heel nadrukkelijk gezegd dat wij eenpitters absoluut niet willen uitsluiten. Hè. Dus ik ben het helemaal eens met het betoog wat hij houdt. Alleen je probeert ergens wel ook aan het stichtingbestuur mee te geven. Ja, het is wel de bedoeling dat we vooral structureel lokale journalistiek versterken. He, dus dat je ook wel kijkt naar van kunnen de structuren onder die eenpitter gelegd worden. Of he, kan die eenpitter zich misschien bewegen in een structuur waardoor je het wel wat meer structureel maakt. Maar ik kan me ook wel iets voorstellen bij hoe hij dat schetst. He, dat je soms een eenpitter hebt die daarmee een vorm van onderzoeksjournalistiek doet. Die ook best wel bij kan dragen aan versterking van de lokale democratie. En ook daar structureel iets in kan betekenen. En volgens mij heb ik met wat ik net zei richting mevrouw Veen ook de vraag van de heer Kokke beantwoord over het financieel organiseren van de zaken.
Dank u wel. Ik zou graag nog even scherpte willen over de toezegging over die statuten. U gaat ze aan de Staten beschikbaar stellen zodra ze er zijn? Of?
Ik zou u willen aanmoedigen om zoveel mogelijk uw wensen en bedenkingen mee te geven al bij de statenbehandeling, hè, dus of wat bij de behandeling, maar het liefst dan misschien via motie of een amendement. Dat was ook voor mij de vraag van de heer Dinklo. En ik zeg u ook alvast toe dat de statuten in de conceptfase nog naar uw staten toe gaan. Maar ik weet niet helemaal zeker of dat nog op het moment is dat daar door uw staten ook besluitvorming over gedaan kan worden. En ik denk dat dat ook wel een beetje schurend is met de onafhankelijkheid die we met elkaar willen. Ik weet niet of het er dan heel erg past dat er over die statuten nog weer uitgebreide politieke discussie wordt gevoerd.
De ook wel omdat er nog een slag zit aan de voorkant.
De belangrijkste slag zit aan de voorkant.
Wordt gegeven wat er van belang is.
Ook omdat er het risico bestaat op het moment dat uw staten de statuten gaan vaststellen, dat de rechter het dan later aan gaat merken als een bestuursorgaan.
Ja, maar dat gebeurt ook niet, want de precies. GS en de wensen en bedenkingen zorgen ervoor dat we instemmen met een stichting. En, okay.
Ja, en dat is inderdaad de reden dat GS die statuten vaststelt. En op het moment dat u daar dan als staten besluiten over gaat nemen over die statuten, wordt het een bestuursorgaan waarmee je weer allerlei andere zaken over je afroept.
Oké, dat is juist niet de bedoeling. Oké. Meneer Egermond.
Ja, maar wel de wensen en bedenkingen. Dus u stuurt ze wel naar ons toe met waarin u ons de kans geeft om wensen en bedenkingen te en vervolgens neemt u een besluit.
De wensen, en bedenkingen gaan over het oprichten van een bepaald orgaan.
Ja.
De stichting. Ja.
Precies. En daarbij horen dus die statuten ook. Want daarin zijn juist een aantal dingen, zoals de heer Dinklo en van mij ook ik heb gezegd.
Maar die geeft u dus mee bij deze statenbehandeling?
Nee.
Nou ja.
Niet. Ja, precies. Het hangt af van hoe je het opvat. En volgens mij is dat niet hetgeen. Want volgens mij, voor dingen die nog niet bestaan, kan ik ook nog niet bedenken of ik er bedenkingen bij heb.
Oké. Okay. Ik weet niet of we het vanmiddag helderder krijgen dan waar we nu zijn aangeland. Meneer Schadeleen, nog een toevoeging?
Ja,
mevrouw Vrij, eerst.
Volgens mij begrijp ik het nu goed dat we dan dus, dat uw verzoek is dat we zoveel mogelijk van onze wensen en bedenkingen nu alvast meegeven en onze zorgen en haken en ogen. Maar dat we ook alsnog wel later de statuten te zien krijgen. Maar dat, omdat u zegt, hè, om dat proces wat in te perken, te zorgen dat er zoveel mogelijk aan de voorkant gedaan kan worden, zegt u, geeft u zoveel mogelijk nu mee.
Nee, daar zit ook echt wel een juridische reden achter, voorzitter. En dat is ook precies hoe de voorzitter dat net schetst. Op het moment dat u als staten gaat besluiten over de statuten, dan wordt het een bestuursorgaan en halen we allerlei andere dingen over ons heen. Ik zou u echt willen oproepen om wensen en bedenkingen mee te geven bij de behandeling van dit statenvoorstel. En dus via motie van amendement. En dat zijn dan wensen en bedenkingen die we meenemen, ook bij de statuten bijvoorbeeld of op een andere manier.
Oké, okay, en daarna krijgen we nog te zien wat die statuten zijn geworden. Mevrouw Boer of mevrouw De Haan?
Ja, ik merk dat er verwarring ontstaat, hè, over motie, amendement en wensen en bedenkingen. En mijn vraag aan de griffie is, denk ik, om gewoon heel helder te kunnen maken, maar misschien hoort hij eigenlijk bij GS, maar ik zit ook gewoon even naar de griffie te kijken, om helder te maken wat het onderscheid is en wat in welke fase noodzakelijk is.
Oké, okay, dat lijkt me een goede vraag, dat daar nog schriftelijke communicatie over komt, wat dat nou precies inhoudt, de wensen en bedenkingen, en wat er dan eventueel daarnaast of tegelijk in moties en amendementen moet. Mevrouw Boelhouwer.
Ik wil daarbij even in herinnering brengen dat we de statuten van de ROM hebben vastgesteld. Dat ging over heel wat meer geld dan we hierover praten. En daar hebben we ook een proces gehad waarin, ik weet het omdat met name ons woordvoerder daar nogal gebrand op was om een passage in te krijgen die we ook toegezegd hebben gekregen van gedeputeerde Strijk om die erin te zetten. Ik denk dat het goed is dat we even dat proces terughalen. Het zou kunnen zijn dat we dat met een amendement hebben gedaan. Dus misschien is dat gewoon verstandig om daar dan om dat even op te frissen, zodat we ook weten dat dat goed geland
is. Oké, dank u wel. Dat was een vergelijkbare procedure. Maar we krijgen desalniettemin van de Griffie nu gewoon de schriftelijke informatie over hoe die procedure nou precies in elkaar zit. Ik wil met u graag concluderen wat de debatgrootte zal zijn in de statenvergadering over dit statenvoorstel. Een normaal debat
voorzitter.
Kan er twee termijnen zijn. Ja, dat is.
Dat lijkt me heel goed, voorzitter. Nog één opmerking.
Meneer Kok,
want er zag net mijn opmerking in de chat niet. Ik heb het eerst even in de chat gezet dat ik het eens was met de SP, maar na de reactie van GS vind ik het toch even nodig. Het is heel gebruikelijk dat de statuten bij een wens- en bedenkingenprocedure worden meegestuurd als illustratie. Dat houdt niet in dat we dan het besluit nemen als staten. Dus we kunnen prima het besluit nemen op het moment dat we de conceptstatuten gezien hebben.
Oké, dank u wel. Ik zie dat er een aantal mensen pleiten voor een normaal debat. En dat was ook al min of meer de conclusie hier. Dus wat mij betreft houden we het daarbij. Een normaal debat over het statenvoorstel beleidskaderversterking lokale journalistiek. Ik ga met u naar agenda punt 2.5. Dat is het statenvoorstel visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners.
Voorzitter, puntje van orde. Kunnen we 5 minuten schorsen voor een sanitaire stop?
Oké. Okay. Ja, dat lijkt me prima. En dan wijs ik u er meteen op dat er een avondmaaltijd in de vorm van broodjes en soep hiernaast klaarstaat. Dan moeten we.
Mag je meenemen?
Ja, dat mag je meenemen, maar dat mag ook na de vergadering. Dus ik ga niet langer dan 5 minuten schorsen, want anders lopen we enorm uit de tijd. We gaan om.
Deze vergadering is geschorst. We zijn zo bij u terug.
We gaan verder met het statenvoorstel visie van de provincie Utrecht.
De vergadering gaat beginnen.
Het gaat over de bewuste relatie met de inwoners. Het participatieproces met inwoners vraagt om maatwerk. En daar zit een basis onder, een gedeelde visie, uitgewerkt in een praktische leidraad voor ambtenaren. Dat is wat er nu voor ons ligt. Deze moet ervoor zorgen dat de participatieaanpak vanuit de provinciale organisatie meer samenhangend en eenduidig zal zijn. Visie en leidraad zijn dan sturend bij de keuzes die de provincie gaat maken in het samenspel met de inwoners. Oké, het woord is aan de VVD. Meneer Kokker of meneer Van Schie? Meneer Kokker.
Dank u, voorzitter. Participatievisie is een stuk dat al verschillende keren in de afgelopen jaren dat ik in de Staten zit, in verschillende vormen is langsgekomen. En steeds waren we, en we is dan Provinciale Staten breed, nooit helemaal gelukkig over. En wat mijn fractie betreft geldt dat ook voor het stuk wat nu voor ligt. De leidraad, daar zijn we overigens enthousiast over, maar ja, die stemmen we dus helaas niet vast. Bij de visie willen we een paar opmerkingen maken. Het gaat wel over inwoners en maatschappelijke organisaties, maar weer niet over ondernemers. Terwijl die wel een hele belangrijke rol spelen in onze provincie. De visie richt zich vooral op inwonersparticipatie en veel te weinig wat ons betreft op inwonersinitiatieven. En wij zien een dubbelheid tussen de leidraad en de visie. Want bewonersinitiatieven mogen alleen over kerntaken gaan. Maar als het gaat om participatietrajecten die door GS worden opgestart, die mogen over veel meer gaan dan de kerntaken. Dat zouden we wel gelijk willen trekken. Dank u wel, voorzitter.
Oké, dank u wel, meneer Kokker. Het CDA, mevrouw Welsje op dit onderwerp, mevrouw De Kruijf. Mevrouw De Kruijf, gaat u gang.
Dank, voorzitter. Meneer Kokker was veel te snel, dus ik moet nog eventjes mijn broodje wegslikken. Nee, dank. Even kijken. Als CDA hebben wij al meermaals gesproken over het belang van participatie binnen verschillende portefeuilles. En zijn dan ook bij dat dit stuk ter bespreking in de commissie ligt. In het staatsvoorstel wordt ook genoemd dat het geen vrijblijvend onderwerp meer is. En dat het zeker ook op het oog van de omgevingsvisie meer dan een logisch gang van zaken gaat worden. Daar willen wij zeker ook de nadruk op leggen. Twee vragen. Als eerste wordt er gesproken dat participatie vanuit de inwoners niet altijd passend is. En om verschillende redenen kan worden besloten dat een bepaald participatietraject niet opgezet gaat worden. Oké, begrijpelijk. Maar daarbij komt wel de vraag bij ons, wie beslist dat een participatietraject niet passend is en is hier ook goede controle op? Daarnaast begrijpen we dat de participatie echt gericht is op de participatie, of sorry, de visie op de participatie vanuit de provincie. Zoals ook kort benoemd wordt in de beantwoording van technische vragen. Overigens heeft juist de gemeente vaak een hele belangrijke rol, zoals even als voorbeeld de regionale energiestrategieën. Hoe worden de gemeenten hierin meegenomen en komt het verplichte kader van participatie dan ook terug in hun beleidsvoering? Even kijken. En als laatste wordt er gesproken ook over het gebruik van nieuwe technologie en social media om participatie makkelijker te maken. Dit is uiteraard helemaal van deze tijd en ook zeker belangrijk. Maar er is ook bij ons bekend dat binnen onze participatie niet iedereen beschikt over de juiste digitale vaardigheden. Dus graag leggen wij nogmaals de nadruk erop dat er ook aandacht blijft voor deze groep en hun vorm van participeren. En daarbij laat ik het voorzitter danken.
Dank u wel, mevrouw De Kruijf. Dan de fractie van de ChristenUnie. Ik zie dat mevrouw De Haan niet meer hier is. Dus is er iemand anders van de ChristenUnie? Ja,
ja, mevrouw zeker. Voor.
Gaat u gang.
Ja, bedankt voorzitter. Alvorens ik even naar de visie kijk, wil ik even teruggeven dat ik wel heel positief terugkijk op de werksessie die we hebben gehad. Volgens mij was dat heel zinvol. En ook de lezing die we eerder meegemaakt hebben met Van Buren was zeer interessant. En het is mooi dat er nu een visie en een leidraad ligt voor de uitvoering van participatie. En op het eerste oog lijkt het ook heel begrijpelijk. En een goed stuk, maar ik heb toch twee punten. In het stuk wordt helder weergegeven dat inwoners op verschillende manieren kunnen worden betrokken. Maar het komt mij niet helder naar voren hoe nou gecommuniceerd wordt naar de inwoners, wat met hun input wordt gedaan. En ook wat wordt er gedaan qua verwachtingsmanagement. Ik zie vooral hoe ze worden betrokken, maar vervolgens wat wordt ermee gedaan. En een stukje verwachtingsmanagement zie ik nog niet terug. Dus de vraag aan gedeputeerde of hij dat ook zo ziet. En daarnaast hebben we van Buren een heel interessante lezing gehad. Daar refereer ik eerder al aan. Dat gaat over het uitnodigend besturen. En ik zie dat eigenlijk echt minimaal terug. Ik ben echt benieuwd hoe gaan we initiatieven actief uitlokken en stimuleren. En dat is volgens mij ook helemaal in lijn met de omgevingsvisie die hebben we vastgesteld. Dus graag daar een reactie op. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Rekoert. De fractie van DENK was daar net niet aanwezig, maar misschien willen zij op dit onderwerp wel het woord voeren. Ik zie geen reactie, dus dan is dat niet het geval. Dan kom ik bij D66, mevrouw Veen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook nog even mijn laatste hap wegslikken. D66 is blij dat we nu met elkaar over de participatievisie praten. Het is een lang verwacht stuk waarbij zelfs bij de vorige behandeling van de omgevingsvisie het al veelvuldig ging over de participatievisie. En we zijn dan ook ontzettend blij dat de Right to Challenge is opgenomen in de participatievisie. Dus daarvoor complimenten. Dan zijn er toch een aantal puntjes waar we het even over willen hebben. En allereerst is het wel iets wat mij meteen opviel. En dat was eigenlijk de titel van het stuk. Want toen ik in eerste instantie keek naar gewoon de lijst met agendapunten, was mij niet meteen helder dat we het gingen hebben over de participatievisie. Toen er stond visie van de provincie Utrecht op het samenspel met de inwoners. Maar dat was misschien alleen ik. dan vroeg ik me af, zoals de VVD aangaf, van goh, hè, ondernemers worden er niet in genoemd. In het stuk wordt expliciet gezegd, he, dat we het niet over doelgroepen, specifieke doelgroepen hebben. Maar toch voelt het voor D66 een beetje bijzonder dat bijvoorbeeld een motie als jongerenparticipatiemotie er niet in wordt aangehaald. Terwijl we als Staten ons dus specifiek hebben uitgesproken voor het voor aandacht voor jongerenparticipatie. En ook niet eenmalig, maar dat is vaker gebeurd. Dus hoe dat soort specifieke participatie zijn plekje gaat krijgen hierin, daar wil ik graag de reflectie van de gedeputeerde op. Dan moet ik ook toch even de gedeputeerde meegeven dat de tweede helft van het stuk me toch wel een gevoel geeft dat de provincie ook heel veel niet gaat doen. En dat we ook tegen veel dingen nee gaan zeggen. Er is een hele pagina gewijd aan wat doen we niet en waarom niet. En dat werpt bij mij de vraag op, maar wat doen we dan wel? Ik vind ook dat in het stuk staat op een gegeven moment dat het college kan besluiten om geen participatie toe te passen als er geen tijd, geld of capaciteit is. Nou, dat vind ik wel vrij makkelijke manier van zeggen, we doen het even niet. En wat ik ook jammer vind aan het stuk, en daar hoor ik ook graag de reflectie van de gedeputeerde op, is dat er in het stuk wordt aangegeven dat er meestal geparticipeerd wordt via andere overheidslagen. En nu snap ik dat bijvoorbeeld bij bij de ressen, hè, dan zit er een verplichte participatie tussen. Is er een verplichte participatie bij gemeenten. Maar we hebben het nu over de participatievisie van de provincie. Dus laten we het dan nu bij uitstek hebben over die keren dat het wel over ons gaat. En niet zeggen, ja, het is voornamelijk via andere overheidslagen. Dat vind ik toch wel zonde als we het hebben over de participatievisie van de provincie. En daar wil ik het voor nu even bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Veen. De fractie van GroenLinks, is dat meneer Karatas? Die zie ik in beeld.
Ja, dat ben ik. Dank u wel. Het is al een paar keer gezegd, het is inderdaad lang voorbereid dit stuk. GroenLinks vindt het een mooi stuk geworden. Het is een verhelderend stuk, het visiestuk. Het laat zien dat participatie uit verschillende onderdelen bestaat. En inderdaad door verschillende initiatiefnemers gestart kan worden, ook door de overheid. En dat het ook nodig is om zo'n stuk te hebben. Complimenten in ieder geval voor al het werk wat iedereen hieraan heeft bijgedragen. En dank ook voor de beantwoording van de vragen. Zoals gezegd, participatie is dus een breed verschijnsel. Het wordt ook gestimuleerd vanuit verschillende wetgeving. Dat zien we nu ook terug in het stuk. De omgevingswet, wetversterking, participatie op decentraal niveau. Tegelijkertijd, zoals D66 ook aanstipte, Is het ook uitgebreid te sprake gekomen in het kader van het statenvoorstel werkwijze onder de omgevingswet? En daar is ook een motie 11 aangenomen. Kort gezegd, herhaling van die motie. Laten we participatie blijven verkennen en verankeren in regels en beleid. En ik denk met dit visiestuk en de leidraad, de praktische leidraad, hebben we denk ik een eerste goede mijlpaal bereikt. En laten we dit werk zeker blijven voortzetten. En dan blijven er ook twee vragen, korte vragen. Als je kijkt naar de uitvoering van participatie, dan zijn er goede participatietrajecten en minder goede. Op basis van de ervaring van de mensen die betrokken zijn. Maar uiteraard ook de ambtenaren, de overheid zelf. Belangrijkste bijvoorbeeld wat je hoort, de grondhouding van de initiatiefnemer. Dat kan de ondernemer zijn, maar dat kan ook een bewonersgroep zijn. En of het bevoegd gezag, de overheid dus. Ook moeten er duidelijke kaders vooraf gesteld worden. Kan de gedeputeerde hier ook iets over zeggen? Wat zijn goede voorbeelden volgens hem? Wat zijn minder goede voorbeelden? En wat zijn lessen die we hieruit kunnen trekken? En dan de laatste vraag, toch een beetje om de gedeputeerde uit te dagen. Wat is volgens hem het belangrijkste waar een goed participatietraject aan moet voldoen? Dank, voorzitter.
Dank u wel, meneer Katers. De fractie van JA21 heeft aangegeven geen inbreng op dit onderwerp te hebben. Dan ga ik verder bij de Partij van de Arbeid. Mevrouw de Jeune.
Dank u wel, voorzitter. Wat staat beschreven in deze visie is zo vanzelfsprekend dat het bij vlagen voelt als een open deur die wordt ingetrapt. We lezen eigenlijk weinig vernieuwends of opzienbarend in de visie. Tegelijkertijd is het goed om te benadrukken dat je er als provincie uitsluitend bent voor je inwoners en dat het samenspel met die inwoners het belangrijkste speerpunt is of moet zijn. En dat kan je, wat de Partij van de Arbeid betreft, niet vaak genoeg benoemen en het is goed om het gesprek erover te hebben. Uit de visie volgt de Leidraad voor Medewerkers een soort handboek voor participatie waar medewerkers mee aan de slag kunnen. En dat is belangrijk, want de mate waarin een individuele inwoner gehoord wordt of ingang vindt bij de provincie mag nooit afhangen van welke medewerker je toevallig treft. Eenheid en gelijkheid is daar heel belangrijk. En wat wij missen in de visie is de aandacht voor toegankelijkheid van participatie. Voor bijvoorbeeld laaggeletterde inwoners die niet digitaal vaardig zijn of moeite hebben om anderzijds hun inbreng kenbaar te maken. En een deel van onze inwoners weet de weg naar de overheid goed te vinden. Interessant is hoe maken wij ons als overheid toegankelijk voor iedereen. Zoals we een rijplaat neerleggen voor een rolstoelgebruiker om over een hoge drempel te komen. Wat doen wij daaraan? En wat kunnen we in de toekomst nog meer doen om die drempel weg te nemen? En hoe verhoudt deze visie zich tot de Right to Challenge motie? Ik hoorde net ook al dat die genoemd werd. Die werd recent door PS aangenomen. Is deze visie een uitvoering daarvan? Of is er naar de mening van de gedeputeerden met deze visie uitvoering gegeven aan deze motie? Tot slot mag het wat de Partij van de Arbeid betreft een hamerstuk zijn. Want beter dat we meer praten met en luisteren naar onze inwoners dan over dit stuk met elkaar. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lejeune. De Partij voor de Dieren heeft die woordvoering op dit onderwerp. Mevrouw Jager.
Ja, graag.
Ga de gang.
Oké. Ja, de afgelopen jaren hebben we het herhaaldelijk gehad over participatie. Eerder waren we ook kritisch op de toon en de inhoud van de plannen. Maar nu zien we wel veel verbetering. De inwoners zijn veel meer centraal komen te staan. En ook het uitdagerecht is ook genoemd. Dat vinden wij ook heel belangrijk. Wel blijf ik kritisch op de uitvoering, want ik ben de laatste tijd zelf ook betrokken geweest bij een aantal participatieprojecten in mijn eigen gemeente. En dat vond ik toch wel een ontluisterende ervaring, eerlijk gezegd. Het waren presentaties in onafvolgbare taal. Ze hadden het bijvoorbeeld over verblijfskwaliteiten optimaliseren en de landschappelijke kwaliteiten integreren. Dat zijn misschien teksten die wij wel gewend zijn, maar voor de normale burger is dit echt niet te volgen. Ook werd er gezegd dat alles nog open ligt en er alleen nog ideeën worden opgehaald, terwijl er eigenlijk onderliggende plannen zijn waarin al ingrijpende veranderingen vastliggen. Die staan niet ter discussie, maar het wordt ook niet aangegeven. Zelfs na herhaaldelijk navragen naar de plannen is daar niet eerlijk antwoord op gegeven. Dus ja, dan merk je toch dat als je een betrokken burger bent, dat dan een heel dun lijntje is naar een boze burger die zich niet gehoord voelt. Die anekdote brengt me ook tot de vraag, want de statenleden hebben in het participatieproces onder andere een controlerende taak. Hoe controleren we het proces van de participatie met inwoners? Wanneer is het meer dan het zetten van vinkjes? Komen bijvoorbeeld evaluaties met de betrokken burgers? Van, was de informatie in begrijpelijke taal? Was duidelijk wat uw rol was en wat de rol van de provincie? En daarnaast mis ik ook wel wat aandacht voor de usual suspects. Er wordt wel wat genoemd in het toetssteam. Maar het is mij niet helemaal duidelijk hoe we dat gaan vormgeven. Terwijl dat toch wel erg belangrijk is bij de democratische gehalte van het programma. Dus daar hoor ik nog graag een reactie op.
Dank u wel, mevrouw Jager. Bij de PVV heeft de heer Derks aangegeven dat daar van zijn partij geen inbreng op dit onderwerp is. Dus dan ga ik verder bij de SP, meneer Eggermond.
Ja, de enige bijdrage die ik heb is the proof of the pudding is in the eating. Eigenlijk zoals mevrouw van de Partij voor de Dieren ook zei, de uitvoering van dit soort zaken kan nog wel eens heel anders uitpakken dan dat misschien het ook wel de bedoeling was. Maar ja, dus dat is wel hetgene wat we zien. Het lijkt ons wel gewoon goed om dit ook weer eens in de zoveel tijd gewoon tegen het licht te houden. Van ja, wat is nou eigenlijk van terecht gekomen? Verder hebben we geen opmerkingen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Eggermond. De SGP, meneer Hazelever.
Ja, dank u, voorzitter. De SGP-fractie vindt de verbinding tussen overheid en burger ontzettend belangrijk. Dat is iets waar we de afgelopen jaren heel veel op hebben gehamerd. Er is nog heel veel te doen. Je ziet dat in de democratische monitor, als je die gaat analyseren, dan zie je dat er echt winst te behalen is. En ik vond het verhaal van mevrouw Jager ontzettend herkenbaar. Mevrouw Jager schetst dan even van de andere kant van de tafel, maar als je hier gewoon luistert, vanmiddag nog weer, komt er iemand inspreken en dan hoor je heel veel van die dingen terug natuurlijk die, wat mevrouw Lejeune zegt, in het stuk lijkt het een open deur. Maar dan blijkt het opeens in de praktijk nog best ingewikkeld om het allemaal ook echt daadwerkelijk zo te doen. We zijn best positief over het stuk, hoe het allemaal op papier is gezet. Het is best goed. Voor ons wel de vraag, waar zit nu de echte plus ten opzichte van wat we nu in ieder geval in theorie doen? Wat is nu echt waarvan de gedeputeerde zegt, ja, dit gaat echt het verschil maken. Dit is iets wat we eerst nog niet deden en dat gaan we nu doen. En dat gaat echt dat gaat ervoor zorgen dat de burger zich betrokken voelt. Wat ons betreft had het echt wel nog wel een paar tandjes ambitieuzer gekund. Ik was er zelf niet bij, maar mijn fractievoorzitter die is bij de lezing van de heer Van Damme geweest. Ik heb op die site zitten kijken. Ja, die benadering die spreekt ons heel erg aan. Hoe had je die benadering meer kunnen integreren in dit stuk? Daar graag nog een reflectie op. Waar we wat moeite mee hebben is, het hangt een beetje van uitwerking af natuurlijk, dat doelgericht selecteren. Dat klinkt best logisch, maar is daar niet de valkuil dat je dan mensen gaat selecteren die je toch al wel redelijk met je eens zouden kunnen zijn? Ik bedoel maar, wat wordt er precies bedoeld met doelgericht selecteren en hoe gaat dat in de praktijk uitpakken? En hoe voorkom je dat er dan mensen die wel heel graag betrokken zouden willen zijn, niet worden betrokken? En dan tot slot twee puntjes uit de praktijk. Wat ik heel graag zou willen onderstrepen is dat wat je te vaak mist, is dat er aan de voorkant te weinig helderheid wordt gegeven over de kaders. Mevrouw Jager zegt dat eigenlijk ook al wel. Er blijken achteraf dingen al van tevoren vast te staan waar geen helderheid over was. En ik denk dat wel echt iets is, dat zou iets vernieuwends kunnen zijn waar je echt het verschil mee kunt maken in de praktijk. Dat je echt van tevoren helder maakt van dit hebben wij bedacht. En op deze onderwerpen heb je nog invloed. En daar gaan we dit bijvoorbeeld deze avonden over beleggen. Dat je daar van de voorkant heel helder over bent. Want ik denk dat daar vaak misgaat. En op dit moment is vaak de projectleider verantwoordelijk voor participatie. Terwijl die projectleider natuurlijk ook aan het kijken is van ik heb een bepaald budget en ik heb een bepaald tijdspad. En die is daar heel erg mee bezig. En dan is de participatie misschien een soort van bedreiging voor die twee andere indicatoren. Dus zou je daar nog wat mee kunnen doen, dat je iemand speciaal verantwoordelijk maakt voor het participatiedeel? Dat je dat lostrekt van een projectleider. Voorzitter, dit was even wat ik te zeggen had vanuit de SGP.
Dank u wel, meneer Haasleger. Dan ten slotte van de rijde 50+. Is er nog iemand die digitaal daar iets over wil zeggen? Even voor de zekerheid. Lijkt niet het geval. Dan kom ik weer uit bij de gedeputeerde voor zijn beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, lang verwacht en nu eindelijk gekomen, of weer gekomen moet ik misschien zeggen. Want inderdaad, de afgelopen 10 jaar hebben we hier al een paar varianten van langs gehad. Die met wisselend succes soms een commissieronde overleefden en even goed ook vaak weer teruggestuurd werden. En ik ben het uiteindelijk het meest eens met wat de heer Egmond daarover zei. De proof of the pudding is uiteindelijk in de eating. Hoe doe je het met elkaar? Wat doe je nou precies met elkaar? En dat is ook wel de reden dat we bij dit voorstel gewoon de hele routing eens een keer hebben omgegooid. En niet zijn begonnen met van hoe willen we dan als bestuur PS en GS vanuit onze ivoren toren dat het moet. En dan gaan we de wereld inkleuren vanuit dat idee. Nee, we zijn hier juist begonnen met van, maar hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? Hè? Want in al die jaren dat wij PS en GS, bedoel ik dan maar even met wij, worstelden met het op papier zetten van een participatievisie, werd er natuurlijk al lang en breed geparticipeerd door alle medewerkers van onze provincie. He, dus er werd in ieder project al volop verbinding gemaakt met omwonenden of mensen die geraakt werden door ons beleid of erbij betrokken waren. En als wij zelf al niet als provincie op dat idee kwamen, dan wisten ze ons altijd wat te vinden. Het is natuurlijk voor, als ik bijvoorbeeld kijk naar mobiliteit, zijn er al ontzettend veel organisaties die zich vanuit het reizigersbelang bijvoorbeeld op de provincie storten, zodra wij iets doen rond het OV. Dus participatie is iets wat we al heel lang doen en op heel veel manieren doen. Maar dat wil nog niet per se zeggen dat het daarmee op de goede manier gaat. En daarom vond ik ook de vraag van de heer Karatas wel interessant. Van, ja, wat is nou dat belangrijkste bij goede participatie? Voor wie niet van open deuren houdt, kruip even onder je desk of zo. Voor mij is het allerbelangrijkste bij participatie en goede communicatie luisteren. Gewoon goed luisteren. En ik weet niet of ik dat wel eens gedeeld heb met u, maar ik ben persoonlijk nogal fan van de filosoof Martin Buber, die het heel erg vaak had over dialogisch leven. En dan ook zei van ja, op het moment dat je met elkaar communicatietraject ingaat en in dit geval ook met participatie aan de gang gaat, dan begint het met luisteren. En luisteren begint dan met toewending. Hè? Dus dat je je op elkaar richt, dat je de ander wil zien, dat je voluit de communicatie met die ander aangaat. En dat begint eigenlijk met een hele open, luisterende houding. Dat vind ik het belangrijkste. En dat maakt ook wel dat het ontzettend lastig is om vanuit papier, een soort papieren werkelijkheid te vatten over wat is nou onze participatievisie. En daarom is het denk ik ook heel mooi dat we in een leidraad zoveel mogelijk uitrollen van en hoe zou dat er dan in de praktijk uit kunnen zien. Wat voor dilemma's kom je allemaal tegen? Want geen één participatietraject is hetzelfde. Hoe doe je dat? Want uiteindelijk is denk ik het wel heel belangrijk. En ja, helaas ook richting mevrouw Jager en de heer Haasleger. Ja, het hangt er dus soms ook wel heel erg vanaf wie je dan tegenover je treft. Tot wie je min of meer veroordeeld bent als je als inwoner dat gesprek ingaat met de overheid. En dat is ook wel de reden dat ik niet zo gecharmeerd ben van dat voorstel van de heer Haasleger om die projectleider daar wat meer los van te knippen. Want volgens mij moet je, ondanks dat inderdaad voor een projectleider die doelen wil behalen en daar een bepaald budget bij heeft, moet je als overheid volgens mij ook wel verwachten dat een professionele projectleider de participatie actief aangaat met de bewoners die betrokken zijn bij de uitvoering van zijn project. Dus volgens mij moet je juist project en participatie heel dicht bij elkaar houden. En ik weet ook niet of de Haasleger nou per se betoogt om dat helemaal uit elkaar te houden. Maar ik zou dat liever wat dichter bij elkaar houden en het dan soms ook maar even zien schuren en misschien vanuit GS of PS nog eens een bal terugspelen richting projecten en zeggen van ja, we krijgen toch door een inspreker of anderszins het idee dat die participatie niet helemaal geweldig is gegaan, gaat dat nog eens doen. Dan dat je een apart instituut voor participatie opricht binnen je provinciale organisatie die dat helemaal los van je projecten gaat organiseren. Dat was ook een van de vragen die je stelde. Ja, hoe kunnen we dat dan eigenlijk met elkaar controleren en in de gaten houden? Maar volgens mij hebben we bij ieder statenvoorstel ook wel een kopje staan over de communicatie en de participatie. En nou, op het moment dat u als staten denkt van, nou ja, daar staat een dermate vage tekst, dat ik het idee heb dat ze er geen moer aan gedaan hebben. Ja, weet je, daar hebben we commissievergaderingen voor met elkaar. Leg dan die gedeputeerde ook maar een beetje op de grill of er wel echt aan participatie gedaan is of niet.
Ja, meneer Haasleger, die wilde nog inhaken op het vorige punt. Meneer Haasleger.
Nou ja, kijk, natuurlijk wil je de participatie in die projectgroep houden. Maar ik zit er wel mee, hoe kun je voorkomen dat zo'n projectleider, dat die zich blind staart op geld en tijd. En zou het dan niet kunnen helpen dat je gewoon iemand in je organisatie laat aansluiten bij die werkgroepen die daar gewoon echt speciaal op gericht is, gewoon de continu hamert op, wacht even, we gaan zo participeren, let hierop, let daarop. Hoe voorkom je dat het is een zoektocht, hè? Dus het is niet zo dat ik zeg van die projectleider die moet van die verantwoordelijkheid af, maar je merkt nu in de praktijk dat het te vaak fout gaat en hoe maak je dat participatiedeel sterker? Daar zit mijn zoektocht.
Voordat u daarop ingaat, want mevrouw Jager wil ook het woord op dit punt. Mevrouw Jager.
Ja, want hoe komt dan dat de burger ontevreden is over het participatieproces? Hoe komen we daar dan achter? Is dat niet ook uitnodigend bestuur, dat je dan uitnodigt dat mensen mening daarover kunnen geven? Op het moment dat iemand komt inspreken, dan is er al een heel proces aan vooraf gegaan. Bijvoorbeeld bij het Hennis-Grootemeer. Dan ben je misschien al te laat en heel veel mensen hebben het misschien al opgegeven. Dus ik denk dat je ook daarin de burger kan betrekken.
Oké, en dan ook eerst nog mevrouw de Kruis.
Ja, dank. Ik wilde vooral nog even ingaan op, u gaf net aan van controle op die participatie. In elk staatsvoorstel staat er een kopje, dit is wat we aan participatie doen. Maar dat is ook wat er gedaan is, maar niet hoe het ontvangen is. En ik denk dat dat ook een klein beetje mist van hoe ontvangen de burgers het. Hebben zij het gevoel dat ze die ruimte hebben gehad? En dat zie ik niet terug in een staatsvoorstel. Dus hoe kunnen we dat dan, net horen we een evaluatie of iets dergelijks, hoe kan dat terugkomen bij ons? Om te zien dat dit echt vorm krijgt.
Meneer Schadelé.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin maar even met die laatste, dan hoef ik die niet op te schrijven. En anders raak ik voor mezelf te raken. Volgens mij, we hebben in de leidraad bijvoorbeeld iets staan over evalueren van een evaluatietraject zelf. Hè? Dus dat je daar ook wel binnen een project kritisch op met elkaar reflecteert van, hey, we hebben nu een evaluatie gehad. Is dat een beetje volgens de wet van Bartje gegaan of hebben we ons daar te makkelijk van afgemaakt? Hè? Dus volgens mij begint het in het project. Daarna komt een voorstel eerst in GS en dan in PS. Dan is het ook wel iets waar je in het college en daarna ook in de Staten met elkaar kritisch over moet praten. Van hey, is die participatie hier wel goed gegaan? Nou, er zijn denk ik een heleboel statenvoorstellen die maandelijks passeren waarvan je denkt van nou ja, daar is misschien niet per se een directe groep die heel erg daardoor geraakt wordt nu al. Maar volgens mij moet je daar wel, zeker op het moment dat je voorstellen hebt waarvan je denkt van nou, maar dit gaat nogal ergens over en dit raakt mensen, dan moet je daar met elkaar het gesprek over aangaan. En ja, zou mijn idee van op een goede manier statenlidmaatschap invullen ook betekenen dat je dat soms weer even controleert. Hè? Dus dat je niet alleen maar in deze commissiekamer aan de gedeputeerde vraagt of die tevreden is, want die is natuurlijk altijd tevreden. Maar dat je dat ook gewoon eens aan mensen in Maarsbergen of in Loenersloot zelf gaat vragen. Van joh, ik krijg van die gedeputeerden te horen dat het allemaal fantastisch ging. En dat er reuze gezellig pizza en gebak is genuttigd. Maar heb je je ook echt gehoord gevoeld? Want daar moet het volgens mij uiteindelijk ook gaan. En daarom begon ik ook met luisteren als een van de belangrijkste. Voelen mensen zich gehoord gevoeld en niet na afloop ook met een kluitje in het riet gestuurd. Hè? Dus volgens mij, ja, de enige manier om daar de vinger bij te houden is ook steeds weer met elkaar de vinger erbij te leggen. En dat is volgens mij ook wel wat we in de visie met elkaar zeggen. En een vraag van de SGP ging er ook over. Hè? Wat is dan doelgericht selecteren? Is dat dan een methode om alleen maar je vriendjes aan tafel te krijgen? Nee, voor mij bij doelgericht selecteren gaat het er vooral om dat we enerzijds partijen aan tafel krijgen die ook relevant zijn. Hè? Dus als het gaat over, weet ik veel, noem maar wat, een tram in IJsselstein. dan zou ik niet mensen gaan selecteren uit Loenen of uit Lopik, want die worden, nou, Lopik misschien nog, maar Loenen of Woudenberg zou ik daar dan niet bij betrekken. Maar bij doelgericht selecteren betekent dat dan dat je dus mensen in IJsselstein gaat uitnodigen. En hetzelfde geldt bij Woudenberg, hè, dan zou je bijna de hele provincie kunnen uitnodigen, maar dan probeer je toch een beetje te kijken van, nou ja, hè, we richten ons vooral op mensen die misschien wel eens zwemmen in het Henschotermeer en gericht zijn op recreatie daar en misschien enigszins in de buurt wonen. He, dus dat bedoelden we met doelgericht selecteren. En overigens kon u daar in de tekst ook wel lezen dat je daar ook wel een beetje moet kijken naar. Zijn mensen ook bereid om daarin mee te gaan? Dan ga ik toch weer even naar het begin, want ik heb ook van andere vragen gehad. De vraag van mevrouw de Kruijf ging ook nog over hoe gemeenten worden betrokken en in hoeverre zij eigenlijk gehouden zijn aan de visie die wij met elkaar leggen. De visie die we met elkaar zouden vaststellen, die in het staatsvoorstel staat, is zelfbindend in de zin van dat wij daar als provincie aan gebonden zijn. En we zijn daar natuurlijk ook over in gesprek met gemeenten, hè, op het moment dat we gezamenlijk een traject lopen. Maar gemeenten zijn uiteindelijk niet verplicht om onze vorm van participatie te hanteren. Overigens zijn de gesprekken met gemeenten eerder andersom, hè, vanuit het idee dat gemeenten vaak veel beter zijn nog in participatie dan wij als provincie. Dus dat je ook wel kijkt van, hey, hoe kunnen we nou als provincie aansluiten bij de werkvorm waarvan de gemeente al heeft ontdekt dat die goed werkt in die bepaalde wijk. Maar het is dus nadrukkelijk een eigen afweging van de gemeente.
Mevrouw de Kruijf? Ja, waarom ik daar zo specifiek om vraag is omdat we in de rest hebben gezien dat er zo'n groot verschil was hoe verschillende gemeenten participatie hebben neergezet en dat sommige inwoners zo goed zijn meegenomen en sommige inwoners helemaal niet. Ik begrijp inderdaad dat dit echt onze visie is, maar het baart mij soms zorgen dat dat daar zulke grote verschillen zijn voor eigenlijk inwoners die op allemaal dezelfde manier belast gaan worden. Dus nou, ik ben blij om te horen dat die gesprekken gevoerd zijn, maar het zijn wel echt zorgen die wij hebben bij het CDA betreffende participatie.
Dus Galé?
Ja, en ik kan me die goed voorstellen. Ik denk dat daarom ook waardevol is dat we nu die visie hebben, want dan heb je ook als provincie op papier staan hoe je het graag zou willen. En dan heb je in die zin ook iets om over in gesprek te gaan met elkaar. Maar het is absoluut een belangrijk punt. Wie beslist nou of participatie wel of niet passend is? En een van u haalde er ook dan nog bij van, ja, ik geloof dat mevrouw Veen het was, ja, als het financieel niet past of kan, dan doen we het ook maar niet. Daar zit ook in de leidraad wel nadrukkelijk een tool in, hè, dat je dat niet zomaar vanuit een project even individueel kan beslissen. Maar hè, bijvoorbeeld door het feit dat ook altijd op GS, hè, niet alleen op PS voorstellen, maar ook GS-stukken, altijd in zo'n kopje staat, communicatie, participatie, betekent ook dat je er eigenlijk als bestuurder en als statenlid altijd wel de vinger bij kan leggen van, hé, kennelijk heeft dit project zelf besloten dat participatie niet nodig was. In sommige gevallen is het evident, hè, dat je denkt van, nou ja, natuurlijk. Maar in sommige gevallen kan je dan ook wel je vinger opsteken en zeggen van, nou, hé, er is in dit voorstel voor gekozen om geen participatie te organiseren. Maar wij denken wel degelijk dat het interessant is om bepaalde partijen daarbij te betrekken. Dan de vraag, nou, de opmerking van mevrouw Ricoeur was ik het heel erg mee eens.
Een moment, want mevrouw Veen heeft een vervolgvraag.
Ja, voorzitter, ik worstel een beetje met hetgeen de gedeputeerde nu zegt, hè. We hebben als staten een controlerende taak, dus in principe moeten we in staat zijn om die vinger daarbij te kunnen leggen. Maar ik merk dat het ons toch wel zorgen baart dat, wanneer ontdekken wij als staten, wanneer komt bij ons als staten dat vinkje dan niet is afgevinkt, terwijl wij achteraf misschien hadden gedacht dat wel gemoeten. Maar in welk stadium krijgen wij als staten dan terug, er is toch gekozen voor geen participatie, is dat dan al? Ik bedoel, kan er dan nog door ons alsnog gezegd worden, maar wij willen dat wel? Ik merk dat ik daar niet helemaal bevredigd ben met dat als antwoord, omdat dan wij de verantwoording bij de staten leggen, oké, dat kan, maar dan moeten we wel in staat gesteld worden om daar ook op tijd te kunnen reageren en acteren.
De gedeputeerde.
Ja, maar ook daar zou ik u willen aanmoedigen om dat gesprek inderdaad aan te gaan en ook te kijken naar van, hé, staat dat vinkje er dan, want op zich in het statenvoorstel moet die staan. Maar ook bij heel veel andere trajecten zou het denk ik heel goed zijn om ook bijvoorbeeld bij het kaderstellend document te zeggen van, nou ja, we missen in dit kaderstellend document participatie. Als het goed is, staat dat er altijd in. Maar als het er niet in staat, nou, dan gebeurt het al vaak dat wij bestuurlijk daar de vinger bij leggen. Maar als dat onverhoopt iets gebeurt, dan is dat denk ik ook wel een rol van de staat om dat te doen. Maar we willen met de leidraad zoals we die nu neerleggen en de visie, juist stimuleren dat we dat vaker en min of meer modelmatig doen. Hè? Dus dat er gewoon een goed vast termijn in komt en dat het onderdeel wordt van de werkwijze waar dat het nog niet was. Want het is denk ik in veel gevallen al wel het geval. Hetzelfde zou ik willen zeggen op de vragen van mevrouw Ricoeur, van hoe wordt er nou teruggekoppeld naar bewoners. Ook daar staat in de leidraad het nodige over. Maar het gaat er natuurlijk wel om. Ja, een participatietraject is uiteindelijk niet alleen maar een traject waarbij je luistert en aan het eind van de middag elkaar een hand geeft en dan allemaal weer naar je eigen hok teruggaat. Het gaat er ook wel om dat je we hebben het over een participatietraject. Dus dat veronderstelt ook wel dat er een moment komt dat je weer teruggaat naar de groep waar je die participatie weer hebt gedaan. En zegt van, we hebben de cake gebakken en we hebben wel of niet iets met u gedaan. We hadden vanmiddag inderdaad bij M&M een inspreken. Nou, daar is dat ook wel gebeurd. Uiteindelijk kan iemand dan alsnog komen inspreken omdat hij niet tevreden is met het eindresultaat. Maar het is wel een leerproces overigens, hoor. We zijn er nog helemaal niet. Maar het is wel de bedoeling dat die interactie er echt is. Dus dat je ook terugkoppelt wat je doet met participatie. De vraag van mevrouw Veen over hoe zit het nou met dat met andere overheidslagen. Nou ja, we hebben net al iets gezegd over de rol van gemeenten en dat we soms als provincie daar ook wel op de bagagedrager zitten. Soms gaat participatie ook via andere overheidslagen in de zin van dat we ik weet niet of het per se een overheidslaag is, maar een ander vehikel gebruiken om die participatie te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij veel natuurbeleid zijn we in gesprek met bijvoorbeeld de NMU of met Oostbroekorganisaties. Dat is niet per se een bestuurslaag, maar dat is natuurlijk uiteindelijk wel een gremium waarin bij een onderwerp betrokken burgers of mensen, inwoners die zich vanuit bepaalde kennis of iets ergens, ergens op hebben georganiseerd, verenigd zijn. En dan is dat in die zin ook de laag waarin de visie naar verwezen wordt. Dan kijk ik even door mijn lijstje. Er werd nog iets gezegd door mevrouw Lejeune, onder andere over die motie uitdagerecht. Nou, dit is wel echt in lijn met wat we op dat punt hebben gedaan. Tenminste, wat er in die motie staat. Volgens mij wordt die ook genoemd in de leidraad. En uiteindelijk, een van de toetsstenen zit bijvoorbeeld ook in de uitgangspunten die in de sociale agenda worden genoemd. En pagina 5 van de visie verwijst daar ook naar de uitgangspunten op dat punt. En voorzitter, volgens mij heb ik dan alle vragen uit de eerste termijn gehad.
Dank u wel, meneer Schadelee. Ik wil graag weten welke fracties een tweede termijn graag zouden willen benutten voor dit statenvoorstel. In ieder geval de VVD. En de Partij voor de Dieren. Dan. Ja, en mevrouw Ricoert van de ChristenUnie heeft ook een vraag. Mevrouw Veen ook nog. En meneer Hazeleger. Oké, dan gaan we dat in die volgorde doen. Meneer Kokker.
Dank u wel, voorzitter. Tweede termijn, omdat ik van de gedeputeerde volgens mij nog geen reactie heb gehad op twee punten die ik had ingebracht. Allereerst dat in de visie ondernemers helemaal niet aan bod komen. En het tweede punt is dat er een verschil zit tussen bewonersinitiatieven, want die mogen alleen initiatieven nemen waar het gaat om de kerntaken van de provincie. Terwijl wij wel van bewoners vragen om ook over niet-kerntaken mee te praten.
Oké, dank u wel. Mevrouw Jager, uw tweede termijn.
Ja, ten eerste blijf ik erbij dat het niet helemaal voldoende is. Zoals gedeputeerd net aangaf, de persoon die op dat moment spreekt en die zegt ik ben ontevreden of dit kon beter. Ja, dat zijn nou precies de usual suspects. Die kennen al de route. Die kennen de mensen, die weten waar ze moeten zijn. En dat zijn niet alle mensen die je wil betrekken. En dat haakt ook aan bij mijn eigenlijk tweede termijn. Namelijk dat ik geen antwoord heb gehad op mijn vraag over de usual suspects en of daar nog meer aandacht voor komt. Dat was het.
Oké, dank u mevrouw Jager. Mevrouw Ricoeert voor haar tweede termijn.
Ja, bedankt voorzitter. Allereerst nog even een reactie op hetgeen wat de gedeputeerde zojuist zei over hoe naar inwoners wordt teruggekoppeld of wat er met hun input is gedaan. En dus ook die verwachtingsmanagement. Als ik naar dat uitvoeringsdocument kijk, dan wordt er vooral vanuit de ambtenaar geredeneerd. Dus wat doe ik met de opbrengst? Hoe beoordeel ik? En vervolgens zie ik niet zo concreet terug hoe dat dan naar de bewoner wordt teruggekoppeld. En de afgelopen tijd hebben we dat ook gezien, dat zeg maar het proces wel wordt doorlopen, maar dat er daarna het een beetje stil blijft. Dus hoe wordt dat proces nou goed afgerond en dat inwoner ook duidelijk op de hoogte is van het proces? En tot slot, ik was toch nog wel benieuwd hoe dat uitnodigend besturen toch nog een betere rol kan krijgen in de visie. Dus hoe gaan we nou om met initiatieven? Dus kan dat een betere plek krijgen in de visie? Of moeten wij dan komen met een motie?
Dank u wel, mevrouw Ricoeurt. Dan ga ik naar mevrouw Veen.
Ja, voorzitter. Ik had nog een kleine vraag. Want volgens mij is de gedeputeerde niet helemaal ingegaan op het stukje over jongeren. Maar ook niet ingegaan op het stukje over dat het stuk toch wel erg de indruk wekt dat we heel veel dingen niet doen en niet zozeer wat we allemaal wel doen. En daar hoorde ik graag nog een reflectie op van de gedeputeerde.
Dank u wel. Dan meneer Hazeleger voor een korte tweede termijn. Gaat u gang. De microfoon, meneer Hazeleger.
Sorry. Drie dingetjes. Het eerste was, het viel me op dat de gedeputeerde best positief was over het proces waar het vanmiddag bij de inspraak over ging. En dat hij zegt, ja, je kunt het altijd oneens zijn over de uitkomsten van. Wat mij altijd, daar probeer ik ook altijd op te letten, uitkomsten. Dat is logisch dat de mensen het daar niet altijd met elkaar over eens worden. Maar hier ging het juist ook over precies dat punt wat mevrouw Jager aanhaalt. Dat je aan de voorkant, de mensen aan de voorkant niet helder hebben waar ze invloed op hebben. Wat er al vast staat en wat niet. En dat je dan vervolgens een beetje een vaag proces krijgt. Waardoor mensen denken, ja, wat gebeurt er eigenlijk met mijn input? Het lijkt wel alsof het in een soort black box verdwijnt. En grote vraagteken, wat er nou mee gebeurt. En daar zou ik wel wat meer helderheid over willen. En gewoon aan de voorkant gewoon van waar gaat de discussie nog over. Tweede, nog even die discussie die we net ook in het interruptiedebatje hadden. Wat ik echt heel graag zou willen is dat we een nieuwe benadering kiezen. En ik ben zelf nog niet uit precies hoe. Maar dat je participatie echt als met een vernieuwende benadering aanvliegt. Dat je dus bijvoorbeeld iemand in zulke projectgroepjes iemand zet die daarin gespecialiseerd is. Hoe pak je die participatie aan? En dat je die verantwoordelijk maakt. Dat je zegt, jij bent er verantwoordelijk voor dat die participatie hier goed gaat verlopen. En dan ga jij verantwoording over afleggen. Zoiets daar zit ik aan te denken. Maar dat is iets waar we het nog over kunnen hebben. Hoe we dat precies uit gaan werken. Maar dat je hem uit de huidige structuren haalt. En wat meer toespitst. En het laatste punt, het doelgericht selecteren. Die illustratie van de gedeputeerde vind ik heel treffend. De Henschotenmeer. En daar zit juist precies mijn zorg. Want stel dat je zegt, we gaan doelgericht selecteren. We gaan mensen uitnodigen die van recreatie houden. Nou ja, die zijn waarschijnlijk heel erg blij met allerlei recreatieontwikkelingen op dat terrein. Dus die willen graag veel bebouwing hebben. Maar je moet juist voorkomen dat alleen zulke mensen er zijn. Dat bijvoorbeeld ook omwonenden zijn mensen die natuur heel belangrijk vinden. Dus juist zodra je dat doelgerichte... Kijk, ik snap dat je geen mensen dan helemaal uit het noordelijke puntje van Utrecht uitnodigt. Maar hoe voorkom je dat je juist de mensen uitnodigt die toch wel met je plannen eens zijn, maar dat je een brede range van mensen aan tafel hebt.
Dank u wel, meneer Hazeleger. Dat was de inbreng in tweede termijn vanuit de commissie. Dus dan kijk ik naar de gedeputeerde voor zijn antwoord op de gestelde vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag van de heer Kokker over waarom zijn ondernemers niet expliciet genoemd. Volgens mij was de opdracht bij de participatievisie specifiek van wat is nou onze visie op participeren tussen de provincie en haar inwoners. Dus dat is denk ik de reden dat we ons niet zozeer richten op ondernemers. Maar overigens hebben we natuurlijk wel heel veel vormen waarbij we wel met ondernemers in de slag zijn en het gesprek met hen aangaan. Hè, en daar ook wel allerlei trajecten op hebben lopen. Maar die hebben we min of meer bewust buiten beschouwing gelaten op dit onderdeel. Alhoewel natuurlijk ondernemers ook vaak gewone inwoners zijn die zich op die manier wel kunnen mengen. Hè. Dus we richten ons niet specifiek op bedrijven. Maar de participatie is in die zin wel breder. En zijn punt over kerntaken, ja, dat snap ik wel. Maar daar zit natuurlijk wel een hele brede discussie achter over wat is wel en niet een kerntaak. Zijn toiletten in het buitengebied een kerntaak? Is een sociale agenda een kerntaak? We hebben hem hier vooral benoemd om te voorkomen dat burgers, inwoners ons gaan benaderen over iets wat echt specifiek een benoemde taak van een gemeente is bijvoorbeeld. He, dus om te voorkomen dat wij als provincie op de stoel gaan zitten van wat eigenlijk een gemeentelijke of een rijksoverheidstaak zou zijn. He, dus in die zin probeer je het een beetje te trechteren. De vraag van mevrouw Jager van de Partij voor de Dieren snap ik. Maar ik zou willen verwijzen naar pagina 5 van, ik meen de visie. Van de visie waar we het hebben over bijvoorbeeld laaggeletterdheid en een aantal andere zaken waarbij we ook verwijzen bijvoorbeeld naar de sociale agenda en we ons ook echt als opdracht geven ons niet alleen met richten op de usual suspects, maar gewoon op al je inwoners.
Een moment, want meneer Kokke wilde nog terugkomen op het vorige punt. Meneer Kokke.
Voorzitter, dank. Begrijp ik het goed van de gedeputeerde, dat als ik met een motie kom met strekking van waar inwoner staat, mag ook ondernemer gelezen worden, dat die omarmt? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is waar het gaat om toch dat verschil tussen bewonersinitiatieven, die wij scherper beoordelen dan wat wij zelf in huis blijkbaar willen doen richting die bewoners. Ja, dat voelt voor mij toch als dubbel. Want bewonersinitiatieven, als ik heel eerlijk even naar ons als VVD kijk, die vinden wij misschien nog wel iets belangrijker dan dat bewoners met ons meepraten. Omdat daar echt de kracht van de samenleving naar voren komt. En zouden we toch niet met elkaar kunnen kijken of we die twee soorten, bewonersinitiatieven en participeren in overheidsbeleid, dat we die toch gelijkwaardiger behandelen.
Meneer Schadelee, gaat u verder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als het gaat over een bewonersinitiatief, hè, als bewoners zich hier melden met een ontzettend goed idee op het gebied van jeugdzorg, dan kunnen we natuurlijk met alle liefde een heel traject gaan lopen en daar participatie op inrichten. Maar als de uitkomst is van ja, hè, alleen helaas pindakaas, als provincie gaan we er niet over, dan is er uiteindelijk die bewoner daar helemaal niet mee geholpen. Hè. Dus de reden is dat je aan het begin een beetje trechtert, hè, en tegen een bewoner eventueel zegt van ja, het is een heel interessant initiatief. Maar dit is echt niet iets waar we als provincie over gaan. Maar meldt u zich gerust bij het Rijk of bij de gemeente. Dan lijkt mij dat iets waar een bewoner alleen maar mee geholpen is. En dat is wat we hebben bedoeld toen we het hadden over kerntaken. Echt om te voorkomen dat inwoners zich bij een totaal verkeerd loket melden. En we toch allerlei verwachtingen gaan wekken in het traject dat we met hen ingaan.
Meneer Kokke heeft nog een vervolgvraag.
Sorry. Ik begrijp het voorbeeld dat gedeputeerde geeft. Maar ik zat veel meer te denken aan een onderwerp dat misschien wel geen kerntaak is. Maar waar wij wel als provincie op actief zijn. Dan kunnen wij natuurlijk toch prima bewonersinitiatieven ook toelaten. Dan moeten we niet toch plotseling heel zuur gaan doen en zeggen van ja, maar het is geen kerntaak. Dus wij doen niets met u.
Meneer Schadelee.
Nou kijk, zuur zullen wij als provincie Noord doen. Ik denk dat wij ontzettend blij zijn als een inwoner zich meldt beneden bij het loket. Want dat zal niet alle dagen gebeuren. Dus misschien worden ze wel met koffie en gebak ontvangen. Kijk, wat je probeert te voorkomen is dat je teleurstelling creëert. Terwijl je van tevoren gewoon beter je verwachtingen had moeten managen. Hè, dus ik noemde net een voorbeeld wat heel erg evident is. En je hebt natuurlijk ook heel veel grijze gebieden. Waar je zegt van ja, misschien gaat het Rijk ook wel een beetje over en de gemeente ook wel een beetje over. Ik denk dat in gevallen waar het niet met een schaartje te knippen is, we heus wel welwillend naar een initiatief kijken. Maar we hebben die frase over die kerntaak echt bewust opgeschreven om te voorkomen dat mensen aan een verkeerd loket met een op zich goed bedoelde mooie vraag komen, waar wij hen daar niet bij kunnen helpen. Uw andere vraag die u net stelde, nou, op zich sta ik ervoor open dat als u met zo'n amendement zou komen, dat je ook ondernemers mag lezen. Maar ik zou zeggen, beperkt u zich dan niet. Waar je inwoners leest, mag je ook andere belangenorganisaties of inderdaad inwoners of ondernemers of onderwijsinstellingen mag ook gelezen worden. Dus in die zin zou ik hem denk ik niet al te beperkend willen inkleuren. Dan ga ik, voorzitter, naar de vraag van mevrouw Jager had ik gehad. De vraag van mevrouw Ricoeur, dat waren er twee. Haar vraag over dat uitnodigend bestuur, misschien dat die toch nog wat meer toelichting vanuit de ChristenUnie dan vraagt. Want als ik zelf kijk naar de visie en de leidraad, dan hebben we daar toch wel een paar vrij uitgesproken opvattingen over staan. Hè. We zeggen al in het hoofdstuk waar het gaat over waarom zou je überhaupt participatie willen, dat het bij onze uitnodigende bestuurstijl zou horen juist als uitnodigend bestuur actief te zijn met participatie. En ook op andere plekken in de visie verweven we dat wel heel erg met de manier waarop wij willen participeren. Hè. Dus dat uitnodigend bestuur, ja, ik zou bijna zeggen, van dat probeer je ook een beetje onderdeel te laten worden van je DNA. Dus als u dat er niet genoeg in terugziet, dan zou ik graag daar een concrete suggestie op krijgen wat daar dan nog in ontbreekt in uw idee. En uw andere punt over, ja, we redeneren te veel vanuit de ambtenaar. Ik weet ook niet helemaal of dat zo is. We hebben in de leidraad, want ik denk dat de valkuil wel heel erg aanwezig is, hè, want uiteindelijk medewerkers van de provincie zijn aangenomen met een bepaalde klus, zijn daar doelgericht mee bezig en zullen dan uiteindelijk vanuit hun eigen perspectief proberen zo'n participatie tot een goed eind te brengen om het project te realiseren. Maar juist daarom hebben we in de leidraad staan dat aan het begin van een participatietraject met elkaar, dus ook met die inwoner, een rolverdeling bijvoorbeeld moet worden afgesproken. En moet worden afgesproken qua proces en qua facilitair, wat daar facilitair zeg maar in nodig is. Hè. Dus daar spreek je volgens mij ook in met elkaar af van oké, wat is ieders rolverdeling, maar ook hoe evalueren we het aan het eind en hoe brengen we bijvoorbeeld de resultaten van zo'n participatie bij u terug. Hè. Dus de leidraad zegt echt van we beginnen met dat onderdeel en wat mij betreft breng je daar ook de inwoner die participeert in een positie dat er een goede rolverdeling ontstaat. Mevrouw Veen die zegt van ja, het gaat wel veel over wat we niet doen. Nou ja, volgens mij is dat heel bewust juist maar één pagina. Hè, dus op alle andere pagina's staat wat we wel doen. En ik begon net in de eerste termijn ook wel mijn betoog met zeggen dat wij natuurlijk op heel veel manieren, op heel veel fronten steeds bezig zijn met participatie. Maar dat het juist, en dat zei ik net ook naar de heer Kokke, ook wel belangrijk is dat je aan het begin met elkaar markeert, oké, en wanneer heeft die participatie niet zoveel zin omdat we of gewoon een wettelijke taak uitvoeren of omdat we hier als overheid misschien wel iets uitvoeren, maar uiteindelijk het beleid ergens anders gemaakt wordt. Dus volgens mij moet je daar ook wel naar kijken. En dat is de reden dat we die pagina ook hebben uitgewerkt. Van ja, laten we nou niet al te plezierig erin zitten. Laten we ook gewoon maar eerlijk tegen elkaar zeggen wanneer we niet actief met die participatie aan de gang gaan, omdat het gewoon uiteindelijk niet zoveel zin heeft. Maar ik zou wel, en als ik uw oproep zo mag verstaan, dan omarm ik hem helemaal. Ik zou er wel zo terughoudend mogelijk mee willen omgaan. Hè? Want uiteindelijk maak je niet de participatievisie om daarmee iedere keer die inwoners weer van je af te duwen. Van ja, maar we hebben nu een visie staan. In dit geval niet. Nee, het gaat er uiteindelijk om dat je zoveel mogelijk wel dat goede gesprek met je bewoners wil doen. Dat sluit denk ik ook een beetje aan op de eerste vraag van de Hazenleger. Wat ik net zei naar mevrouw Ricoeur, mevrouw Veen, over die rolverdeling en ook wanneer je wel en niet participeert. Uw tweede vraag ging over de participatie binnen een project, hoe je dat dan organiseert. Nou, inderdaad, in de eerste termijn ging het al even over van die projectleider. Moet hij daar nou wel of niet voor verantwoordelijk zijn? Het is misschien goed voor je om te weten dat we eigenlijk bij alle projecten wel omgevingsmanagers bijvoorbeeld aan boord hebben. Dus Nou ja, we zijn nu wat dingen aan het doen met de tram in Nieuwegein City. Dan hebben we daar natuurlijk een projectleider die vooral bezig is met binnen de kaders qua tijd en geld dat project realiseren. Maar die heeft naast een heleboel techneuten en ingenieurs in zijn team en mensen die het financieel kunnen verantwoorden, ook een hele goede omgevingsmanager aan boord die primair vanuit zijn deskundigheid ervoor verantwoordelijk is om te zorgen dat het gesprek met de omgeving op een goede manier verloopt en een goed participatietraject wordt gevolgd. En die omgevingsmanagers die zijn natuurlijk met elkaar ook weer een netwerk binnen onze provinciale organisatie waarbij ze elkaar continu scherp houden. En daar zit ook wel een bepaalde relatie in, zodat we ook zorgen dat dat nou ja, niet te veel vastgeklonken wordt alleen maar aan de projectdoelstellingen, maar daar ook wel vanuit omgevingsperspectief naar gekeken wordt. En ja, uw laatste vraag, die neem ik toch vooral maar even mee als een opmerking waar we gewoon aandacht voor moeten hebben. Ja, je moet bij participatie en bij dat doelgericht selecteren natuurlijk waken voor zo'n breed mogelijke vertegenwoordiging. Nou hebben we daar ook weer op pagina 5 van de visie wel wat dingen over staan, hè, om te voorkomen dat je alleen maar die usual suspects hebt. Maar ik zou dat inderdaad willen omarmen. Hè. Dus als je over het Grote Meer spreekt, niet alleen maar met zwemliefhebbers en met liefhebbers van bubbelbaden en grote glijbanen spreekt, maar ook over natuurliefhebbers of omwonenden. Hè, dan, dat is voor mij de beste manier om te borgen dat je alle kanten goed belicht krijgt.
Dank u wel, meneer Schadelee. Dat was de hele tweede termijn. Dan kunnen we samen concluderen wat voor debatgrootte er in de Staten over dit voorstel zal plaatsvinden. Iemand een voorzet? Klein debat. Ik had al gehoord hamerstuk van mevrouw de Zeunen, maar als er nog wijzigingen op nodig zijn, dan gaat dat natuurlijk niet.
Ja, klein debat. Zou ik willen voorstellen.
Oké, klein debat. Dat geeft nog enige ruimte om.
Ja, en als er een amendement op dergelijke wordt ingediend, uiteraard klein debat. Anders kan het voor ons ook afdoen als een hamerstuk.
Ja, oké. Het is bij herhaling in de chat is het een klein debat. Dus laten we het daar maar ophouden. Dan kan het net zo klein worden als u dat zelf op dat moment maakt natuurlijk. Oké, dan was dat agenda punt 2.5. Dan op onze agenda staan nu een paar punten die we al gehad hebben, dus die kunnen we op dit moment overslaan. En dan kom ik bij het laatste punt van vandaag, dat is agenda punt 2.9, het memo kwartaalrapportage Vuelta. Dat was destijds nog opgestuurd door gedeputeerde Schadelee, maar inmiddels is mevrouw Sterk hier voor de gedeputeerde. Zij is digitaal aanwezig. Van harte welkom bij deze vergadering. Er zijn door VVD en D66 vragen gesteld over de invulling van de wijdere betekenis in onze provincie. Die zijn schriftelijk afgedaan. Ik wil graag weten of zij daar nog verder het woord over willen voeren. En in ieder geval weet ik dat mevrouw Sterk een filmpje voor ons klaar heeft staan waarbij ze nog wat kan illustreren. Dus het woord aan of de VVD of D66 en anders mevrouw Sterk. Ja, mevrouw Lijzen wil een opmerking maken. Mevrouw Lijzen.
Ben ik dan nu? Omdat meneer Suna verhinderd is.
Oh, sorry. Ik dacht dat u een soort orde ding aan de voorkant wilde.
Nee. Nee, ik dacht ook dat eerst de anderen aan de beurt zouden komen.
Ja, dat was ook de bedoeling. Ja. Oké, okay, ja. Maar die hadden nog niet de gelegenheid gehad. Oké, dat gebruikelijk is dat eerst de indieners van de opwaardering natuurlijk het woord krijgen. Dus daarom wil ik graag weten of de VVD of D66 iets willen zeggen.
Hoe zit het er?
Meneer Kokker, gaat uw gang.
Wat mij betreft, want het is al redelijk laat, kijken we eerst even naar het filmpje. En dan kijken we of daar vervolgens nog aanleiding is.
Oké, dat is prima. Ja, de heer De Droog van D66 voert het woord op dit punt, maar ik weet niet of hij alweer in de gelegenheid is om aan te haken. Daar lijkt het eigenlijk niet helemaal op, dus dan denk ik dat we met mevrouw Sterk naar het filmpje gaan kijken. Wilt u dat eerst nog even introduceren? Gaat uw gang.
Nou nee, laten we eerst even naar het filmpje kijken en dan zal ik daarna even nog een aantal concrete voorbeelden noemen waar we mee bezig zijn op dit moment.
Ja.
You know, the Dutch did drag me everywhere. To here, and here, and here. I was there for the first ride. I've been at the first thing together, and at the first time alone. Most of the time, they choose me over them, because everyone can ride me. Here, they build palaces to adore me, shops to make me, and roads just for me alone. They ride me here, here, and here. And sometimes, I ride them. And it's not just the Dutch that care for me, because I have fans all around the world. And when I'm in shape, they watch me, they cheer for me. They remember me and love me here. So yeah, I think they're ready.
Ja, volgens de pratende fiets zijn wij al helemaal klaar voor de Vuelta, maar de vraag is natuurlijk of dat ook zo is. En ik kan me voorstellen dat u daar graag iets meer over wilt weten, dus daar praat ik u nu ook graag over bij. Ik ga verder niet in op die memo kwartaalrapportage Vuelta, want die heeft u kunnen lezen. En er gebeurt op dit moment al heel veel. En ik wil heel graag even dat de PowerPoint-presentatie in beeld komt. Ja, daar is die. Maar gelijk naar de volgende pagina. Oh, dit is de oude PowerPoint-presentatie, zie ik. Nou, dit is gewoon de route, dat kunnen we overslaan. Want wat ik u eigenlijk graag wilde vertellen is dat er zijn drie lijnen die we op dit moment aanhouden. Het eerste is inderdaad spoor 1, dat is het activatieprogramma met de Vuelta. Nou, u ziet daar een hele lijst aan activiteiten die op dit moment in gang worden gezet om bij de 100 dagen voorafgaand aan de Vuelta in gang te worden gezet. Bijvoorbeeld, ik zal een paar toelichten. De Vuelta Plogging, of Plogging, ik denk dat je moet zeggen. Dat is een grote actie die door het regionaal bureau toerisme wordt ingezet om na de wedstrijd het zwerfvuil op te ruimen. En ook het gebied schoon te houden met al die extra bezoekers die aan de Vuelta meenemen. En heeft ook als doel bewustwording om eigen afval weer mee te nemen. Een andere actie die er gaat komen is de Vuelta Fietshubs van de provincie Utrecht, waarbij in diverse dorpen allerlei estafettes zullen worden gehouden met een mobiel fietsenparcours. Dus wat ik heel leuk vind is die proloog van de Vuelta met Zomerfeest. In 20 juni onderaan de berg bij de Abrongse berg zit een wielercafé, de proloog. Ik weet niet welke wielrenners misschien in de Staten dat kennen. Maar die gaan in ieder geval een Vuelta-feest geven op de langste dag met allerlei fietsuitdagingen. En gaan natuurlijk als de Vuelta er is ook live naar de etappe kijken, want die komt daar langs. Dan hebben we nog een volgende spoor en dat is het tweede spoor. En daar gaat het over de koppelkansen die we zien. We hebben natuurlijk allerlei programma's en activiteiten lopen in onze provincie. En we hebben gekeken waar wij ook daar linken kunnen leggen met waar de Vuelta voor staat. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het kader van de sociale agenda een festival gaan organiseren voor mensen met een beperking. Dat in het programma Fiets we ervoor zorgen dat er meer vaak wordt gezet ook achter de doorfietsroute van Amersfoort naar Utrecht toe. Als het gaat over economie, kijken we op dit moment naar de bereikbaarheid ook voor fietsen. Heel vaak zijn bedrijfsterreinen met de auto goed te bereiken, maar is het met de fiets best wel link soms om daar te komen. Dus we zijn bezig om aanleg van veilige fietsroutes naar bedrijfsterreinen te leggen. En dan hebben we ook nog de derde spoor, dat is de volgende dia. En dat derde spoor dat gaat eigenlijk over wat doen wij nou zelf als provincie in relatie tot de Vuelta. Nou, wij richten ons natuurlijk op onze eigen werknemers in de provincie. En daar gaat van alles nog wat gebeuren. Dat zullen jullie ook denk ik binnenkort wel zien in die 100 dagen periode als je het pand binnenkomt. Er wordt Spaanse les gegeven, er gaan kookworkshops komen. En we gaan ook natuurlijk proberen om ons eigen provinciaal eigendom in te zetten en Spaanse uitstraling te geven. En onze fietsen, auto's die we gebruiken, vlaggen en gebouwen. Maar dan is de laatste, waarvan ik dan hoop dat die erop staat. Nee, die staat er niet op. Nou ja, kijk, ik hoop eigenlijk dat er ook ruimte is voor jezelf om figuurlijk op die fiets te gaan springen. En om mee te gaan doen bij toertochten. Er komt een netwerkbijeenkomst tussen voor de staten en vrijwillig staten en de raden. Dat er u wellicht mee wil gaan doen als vrijwilliger. Dat u in ieder geval ook anderen zult enthousiasmeren en activeren. Het is gewoon een prachtig evenement wat nu ook naar onze provincie komt. Ik zie ook dat er nieuwe energie komt, gelukkig nu de coronamaatregelen afgebouwd gaan worden. Dus we zien ook dat er meer mensen ook actief willen worden. En ik hoop dat u daar ook bij zult zijn. Op 11 mei zullen we in ieder geval nog een statenbrief sturen naar de Provinciale Staten met de laatste stand van zaken. En dat is net één dag voordat we de kick-off gaan geven voor de 100 dagen die uiteindelijk gaan leiden tot de Vuelta in augustus.
Dank u wel, mevrouw Sterk. Dan kom ik weer terug bij meneer Kokker.
Toch even kort, voorzitter, zonder een hele grote discussie te willen starten. Dank voor de presentatie, die ook enthousiast werd gegeven. En die gaf ook precies aan dat het om een event gaat met een heleboel potentie. En juist waar het gaat om het pakken van die potentie, het benutten van die potentie, daar zat een beetje de zorg van D66 en de VVD. Omdat wij dat nog niet heel erg zien. En dat kan kloppen, want we zitten natuurlijk in een controlerend orgaan. Maar we hebben er wel veel geld aan gegeven. En dat is prima, maar dan willen we ook graag die maatschappelijke en economische opbrengst van zien. Nou, dat was vooral het doel van pak die kansen. We zitten nog geen half jaar ervoor, dus we hebben corona achter de rug. En dat heeft voor vertraging gezorgd in dit aspect. Maar pak nu echt die kansen met elkaar. Ga concreet aan de slag.
Dank u wel, meneer Kokker. Dan is er nog de ruimte aan de andere fracties voor zover dat wil. Binnen dat kader wat in de opwaardering is gezet over de maatschappelijke effecten en de economische effecten, om daar nog wat aan toe te voegen, mevrouw Lejeune.
Ja, dank u wel, kort. De zorgen van VVD en D66 met betrekking tot de beschikbaarheid personeel, die delen wij. En we zetten ook onze vraagtekens bij het realiseren van het activiteitenprogramma. En in het stuk staat dat er aan het begin van dit jaar duidelijkheid komt over wat er met vrijgevallen budget gebeurt. Wat gaat daarmee gebeuren? Ook staat er dat er naar nieuwe sponsors nog wordt gezocht. Zit er al schot in? En stel dat het niet lukt, welke risico's zijn daar? Omdat die datum van de Vuelta nu heel dichtbij komt, zouden we graag zien dat in de volgende kwartaalreportage wat meer gedetailleerde informatie is over de status van die activiteitenprogramma's. En ook graag een overzicht van de concrete acties om de breedte sport te stimuleren en meer mensen in beweging te krijgen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lejeune. Dat is eigenlijk een oproep wat breder dan de hele smalle inperking van die vragen. Nou ja, maar hoe je het wil zien. Maar in ieder geval het verzoek om in de volgende kwartaalrapportage aan een aantal punten meer aandacht te besteden. Mevrouw Sterk, kunt u ons dat toezeggen?
Ja, dat kan ik op zich toezeggen. Voor zover we dat ook op dat moment kunnen geven natuurlijk.
Oké, fijn. Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die het woord willen over dit onderwerp? Daar lijkt het intussen eigenlijk niet meer op. De twee mensen die ik nog in beeld zie, die hebben allebei geen spreektijd meer. Dat is een beetje jammer voor de VVD en de SGP. Oké, dan denk ik dat we het voor vandaag hierbij laten.
En nou, ik heb nog vragen volgens mij waar ik even antwoord op zou moeten geven, toch?
Oké, ga gang.
Ja. Nog even kort de vraag van de VVD van, nou, pak die kansen. Nou, dat doen we ook zeker. En nogmaals, we komen natuurlijk uit een tijd met corona. En dat heeft ook echt onze impact gehad natuurlijk op dit programma. Ook op het enthousiasme van mensen om projecten in te dienen en mee te doen. Ik heb u net, de bedoeling was om u te laten zien dat er echt wel heel veel dingen ook klaarstaan. Ook voor die 100 dagen. Dus die uitwerking gaat er zeker komen. We zijn ook concreet aan de slag met onze partners bij de parcoursgemeentes. De vraag over wat gebeurt er als die extra sponsorgeld niet komt, die kan ik niet zo goed plaatsen. Want op dit moment loopt het allemaal zoals het loopt. En we zijn inderdaad ook bezig om sponsors te bellen. Maar wat u precies bedoelt met het vrijgevallen budget, dat is aan deze kant van de tafel niet helemaal duidelijk. Maar we zullen in ieder geval bij de volgende brief die er komt ook meer duidelijkheid geven over wat er precies allemaal gaat gebeuren. En daarmee ook voldoen aan het verzoek van de PvdA.
Oké, dank u wel. Ja, dan besluit ik hiermee de vergadering. En het is natuurlijk bij de volgende rapportage altijd weer mogelijk om weer vervolgvragen hierover te stellen. Dus zolang de Vuelta er niet is, zullen we erover in gesprek blijven. Lijkt me helemaal prima. En dank voor het enthousiasme wat u aan ons heeft overgebracht. Dat was het slot van onze vergadering. Ik dank u allemaal voor uw bijdrage voor vandaag en de ondersteuners ook voor hun uithoudingsvermogen. En dan wens ik u nog een hele fijne avond.